Ik ben Remco en ik luisterde naar de Spookrijders.
Ik ben Corneel en ik luisterde naar Pearl Jam.
Ik droeg een tuinbroek van Tommy.
Ik droeg Treasure Shirts.
Ik dronk Unica.
En ik dronk Pepsi Max.
Maar we zijn allebei kind van de jaren 90.
Zeker. En we komen hier weer vanaf Museumwerf Vreeswijk met een aflevering waarin we ook deze keer weer iets bespreken dat ons terugwerpt naar onze favoriete jaren 90. En dat doen we altijd met een gast. En Remco, wie hebben we deze keer te gast?
Ja, als ik aan een sterke vrouw denk, dan denk ik toch wel heel snel aan deze vrouw. In de jaren 90 kreeg zij een relatie met Menno Boeg. En vanaf dat moment produceerde zij al zijn programma's.
Menno Boeg,
ja.
Dan hebben we het over
Nicole Boeg. We gaan het hebben over haar ervaring in de jaren 90. En natuurlijk gaan we het ook hebben over Menno.
Maar ik ging even, want dit zijn natuurlijk programma's. Dat moeten we toch even benoemen.
Ja.
Ik heb ze allemaal gezien.
Nee, ik niet, man.
Seks voor de Boeg.
Tuurlijk heb ik ze allemaal gezien.
Maar ik kan me niet herinneren dat ik ze samen met mijn ouders keek.
Nee.
Maar ik heb ze wel allemaal gezien.
Ja.
Want de volgende dag wilde je gewoon echt absoluut meepraten.
Ik weet nog wel, ik heb ze allemaal op mijn kamer gekeken. Ik had een klein televisietje staan boven. En deed ik het geluid heel zacht.
Heel zachtjes.
Want als mijn ouders naar boven kwamen, dan moesten ze niet horen.
Meteen weg.
Ja, dan moesten ze niet horen dat ik de televisie aan had. En Seks voor de Boeg was toch wel spraakmakend en super interessant.
Echt, hè?
Ja, wat ik vooral heel interessant, vind aan de manier van interviewen van Menno Boeg, is dat hij veroordeelt niet. Hij laat de mensen compleet in hun waarde. En dat maakt het zo bijzonder, die televisie.
Ja, hij liet iedereen zien. En het leuke nu is aan Nicole Boeg natuurlijk, dat het niet alleen de weduwe van is.
Nee.
Maar dat ze zelf ook actief betrokken was bij al die programma's. En het ook over heeft genomen, het hele.
Ja. En zij heeft dat ook, hè, in het interviewen. Het is heel authentiek. Hè? Echt mensen in hun waarde laten. Dat hebben we later gezien bij die programma's over de gevangenissen.
Ja, dus laten wij ook ons best gaan doen straks.
Dat doen we sowieso. En ik heb super veel zin in deze podcast.
En daarna gaan we natuurlijk naar ons vaste item, Legacy of Music. Waarin we elke aflevering een 90s hit bespreken. En ik ga je nu vast vertellen. Ik ga niet vertellen welk nummer het.
Ik vind het flauw, man. Ik vind het echt flauw.
Ja, ja, maar goed. Het is niet anders. Oh ja, vergeet niet te liken, subscriben of laat een review achter. Alvast bedankt daarvoor. En kijk ook eens op onze socials. Op Instagram, TikTok, X of Facebook. Kind van de jaren 90 of kindvandejaren90.nl. En dikke tip.
Check voor toffe 90s content vroegert.nl. Vroegert met een T.
En check ook Nostalgia Events. Nostalgia-events.nl.
En nou gaan we naar het gesprek. Terug naar de mooie jaren 90.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry.
Nicole.
Hoi.
Wat leuk dat je er bent.
Nou, fijn om er te zijn.
Ja. In de podcast Kind van de jaren 90.
Ja, te gek.
Voel je een kind van de jaren 90?
Nou, ik ben al iets ouder.
Ja.
Nou, zo zie je er niet uit.
Nou, ik werd 30 in de jaren 90 en zo. Dat was voor mij de overgang van studie naar werk.
Oh ja, ja.
Ja, ik studeerde af in 1991.
In Utrecht?
In Utrecht, ja.
Theaterwetenschappen.
Ja. En toen ging mijn werkende leven beginnen.
Ja, en je ging televisie maken. Je kwam in de televisiewereld terecht.
Ja, was eigenlijk niet de bedoeling. Ik had eigenlijk directeur van een schouwburg moeten worden. Maar ik rolde op de een of andere manier die tv-wereld in. En dat vond ik zo ontzettend leuk.
Was dat wel je doel? Om directeur van de schouwburg te worden?
Ja, dat was het in eerste instantie wel, ja. Maar er kwam wat anders op mijn pad.
En hoe kwam dat op je pad?
Ik ging een stage lopen.
Ja.
Bij wat toen, en ik denk dat het toen ook nog op tv was, Remmers ontmoet. Ja, daar ga ik misschien nog wel verder terug in de jaren 80, denk ik.
Dat mag. Laat bij het begin beginnen.
En toen vond ik dat tv maken zo leuk en dynamisch. Dus ik ben er eigenlijk blijven plakken.
Welke programma's heb je daarna gedaan?
Nou, mijn carrière begon met ik ben een beetje een meisje van buiten.
Ja.
En ook een beetje een paardenmeisje.
Kijk.
En toen ik klaar was met mijn studie, had ik een vriend in mijn vriendenkring zitten. En die was cameraman. En die zei, nou, Bob de Jong, die maakte altijd de heilige koe. En strandraces en zo.
Ja.
Heilige koe.
Zandvoort.
Ik hoorde tune meteen.
Ja.
En op Zandvoort natuurlijk alle races en zo. Maar die wilde een paardenprogramma beginnen. En dus hij zei, maar jij bent een paardenmeisje, dus ga jij daar solliciteren? Maar ik wist natuurlijk echt nog van toeten nog blazen. Maar ik ben er wel heel brutaal naartoe gegaan en heb gezegd, nou, jij weet alles van tv maken, ik nog niet. Maar ik weet alles van paarden. Ja. Dus misschien is het een goede combi. Ja. En toen zei hij, ga jij dat maar doen. Cool. En dat ben ik gaan doen. Dat vond ik heel eng natuurlijk. Dacht ik, heb ik nu weer gezaten.
Bang voor paarden, ineens.
Nee, dat niet. Maar daar heb ik wel het vak geleerd. Van A tot Z televisie maken.
Maar daar ben je gaan produceren?
Ben ik gaan produceren, maar ik maakte het ook echt zelf. Ik maakte een wekelijks paardenprogramma voor NBC Super Channel.
Ja, ja, ja. Dat heb ik gelezen. Maar je hebt het helemaal geproduceerd ook.
Ja, ik ging echt door de week was ik aan het monteren, voorproduceren. In het weekend reisde ik eigenlijk met het internationale paardencircus mee.
Wauw, dat was in Engeland.
Slaggeving. Het werd uitgezonden daar en het was tweetalig inderdaad. En dat was nog de tijd dat we niet digitaal gingen. Er kwam er gewoon iedere week een Engelse voice-over uit Londen vliegen om het programma in te spreken.
Ja, maar je zegt je komt daar, je weet niks van tv maken.
Nou, wel een beetje natuurlijk. Ja, maar ik had het nooit echt gedaan.
Maar je moet ineens alles.
Ja, ik sprong gewoon in het diepe. Ja.
Die is wel tof.
Ik ging het gewoon doen. En dat is wel een hele goede leerschool geweest. Als je in het begin van je carrière gewoon van A tot Z leert waar je mee te maken hebt.
Ja, ja, ja. Ja.
Dan
je moet wel.
Kan je een eind komen.
Hoe lang heb je dat gedaan?
2 jaar. Non-stop.
Okay. Ja.
En toen stopte dat programma. En toen ben ik gaan werken voor Veronica. Veronica Producties.
Okay.
RTL4 Producties werd het op een gegeven moment. Ja. Wat later 100 Media House onder de 100 Media Groep werd.
En welke programma's heb je meegewerkt?
Oh, zoveel.
Ja?
Vertel eens. Jeetje, dat is echt van documentaires voor het WNF met talkshows op locatie tot sportprogramma's als American Football, inline skating, de megafestatie, jongerenprogramma's.
Megafestatie, kennen we die nog?
Jij gaat glimmen, hè?
Ja, beurs.
Jij zegt heel vaak
megafestatie.
Ja.
Dat is wel echt jaren 90, hè, die jaarbeurs.
Ja.
Maar daar liep jij dus ook?
Daar liep ik ook rond. Wat was ik al aan het werk daar,
Kijken. Ja, en op een gegeven moment kom je Menno tegen.
Ja, dat was eind jaren 90 eigenlijk. Dat was 98.
Ja.
En ik werkte toen natuurlijk al voor televisie.
Ja.
En ineens, er was een beetje reuring overal. Want op een gegeven moment kwam ik 's ochtends vroeg op mijn werk om 8 uur. We begonnen natuurlijk voor lange dagen. Dat kennen we allemaal in de media.
Mm.
En ik kom tot pand binnen en ik zie gewoon een vrouw in de broodpillen staan. En ik dacht, goedemorgen, wat is dit?
Wist je niet?
Nee, wist ik niet. Het was natuurlijk een heel groot pand waar heel veel geproduceerd werd.
Oh, zo, ja, ja.
En toen waren ze een pilot aan het draaien voor Seks voor de Boeg.
Ah.
Dus dat was later de verklaring.
Ja. Maar jij kende Menno van tv al?
Nee, want Menno maakte toen nog geen tv.
Nee, was hij daarvoor nog niet?
Nee, dit was zijn eerste programma.
Hij deed de reden dat mijn ouders af en toe zeiden, hoe komt het dat we 130 gulden aan de telefoon moesten betalen.
Ja, de 06-lijnen.
Ja.
En dat was ook niet, nog jaren 90.
Ik bedoel, dat was toen ik heel klein was. Dat was niet omdat ik dat dan spannend of leuk vond. Dat was om te lachen met mijn vriendjes.
Ja, tuurlijk.
Maar dat was wel altijd...
Sekslijnen bellen.
Oh man, ik denk dat mijn vader wel eens aan heeft gekeken. Wat doe jij de hele tijd?
Ja, mijn vader betaalt nu nog incasso kosten. Jezus Christus. Die verhaaltjes ook. Maar deed jij ging het jou om de verhaaltjes of ging het om het live contact?
Nee, live.
Ja, die was goed.
Live.
Ja,
en dan proberen met je heel hoge stemmetje dan toch een hele zware stem op te zetten.
Ja, maar het was meer om te lachen dan voor de geilheid.
Ja, 100%.
Hoe oud was je toen dan?
Dat we dat deden? Ja, ik denk 11. Ik denk dat ik op mijn 11e, 12e echt zoveel op mijn laatste had gehad dat ik het wil afleren.
Ja, maar je had ook van die gratis, hè? Je had ook gratis, maar dan...
Andersom, wij belden inderdaad met vriendjes. En wij hadden dan een telefoon beneden staan en eentje boven op mijn oude slaapkamer. En dan ging je allebei die hoorn aanhaken. Als de een had gebeld, kon je meeluisteren. Dan had je zo'n gratis lijn waar volgens mij de andere kant van die lijn betaalde mannen om vrouwen te spreken te krijgen. Maar de vrouwenlijn was gratis. Ja.
Maar gingen die mannen...
Want wij hebben een hele hoge stem. Dus wij zeiden, dan spreken we morgen af op het station Apeldoorn met de rode roos in.
Puberstreken.
En uitschelden.
Maar dat was natuurlijk echt... Menno was natuurlijk gewoon een ondernemer.
Ja, echt...
Dacht je dat toen
ook?
Waar
de kranten vols over stonden.
Maar je dacht toen, dat is gewoon een ondernemer? Of nee, dat zeg je nu?
Nee, het was natuurlijk een veelbesproken figuur. En Maar ja, ik was daar eigenlijk, ik moet zeggen, ik was gewoon.
Maar wist je dat hij die 06-lijnen exploiteerde? Want dat was voor Seks voor de Boeg natuurlijk.
Ja, dat was voor Seks voor de Boeg, maar het is natuurlijk wel de aanleiding geweest waardoor Seks voor de Boeg is ontstaan.
Ja, daar deed hij zijn inspiratie op, toch?
Ja, want Menno dacht op een gegeven moment van ja, maar als je hier toch televisie van kunt maken. En op een gegeven moment zat hij inderdaad in een radioprogramma en toen ontmoette hij iemand en daarna dat werd allemaal niks. Want ja, daar was Nederland toch nog niet aan toe.
Ja.
En een aantal jaren later is hij dat toch gaan doen. Nou ja.
maar je kwam...
En toen werd de pilot gedraaid. En toen kwam ik dat pand in. Jee.
Maar kwam je ook om mee te werken aan die pilot? Of dat gebeurde?
Nee, helemaal niet.
Jij
nee,
was elders in het pand nodig.
Ik was de week van Willy Brod aan het maken. En eigen huis en tuin. En,
maar kwam Willy Brod ook eventjes naar beneden dan om te kijken hoe Menno bezig was?
Nee, dat heeft hij niet gedaan. Ik zie hem er wel toe in staat. Zag hem er wel toe in staat.
Ja. Maar er werd wel gepraat in het pand natuurlijk.
Ja, joh, dat was echt sensatie. Ik bedoel, dat was natuurlijk allemaal lang leven de vrijheid bij Veronica. Overigens was het gewoon hard werken hoor, maar dat imago was natuurlijk wel
ja,
zo.
Ja, ja.
En, maar dit ging toch wel echt wel een stapje verder. Het was gewoon ongelooflijk revolutionair.
Ja, zeker. Het was niemand dus keek en iedereen had het gezien.
Nee, maar destijds Unico Glory, de programmadirecteur bij Veronica, die zag dat wel zitten. En toen kwam het programma. En op een gegeven moment, ik zat gewoon in mijn kantoor. Oh, ik maakte ook nog een programma over verkeer. Weer en verkeer heette dat. Volgens mij hadden we net ontwikkeld. En ik maakte Libelle TV.
Ja, dat is bijna hetzelfde.
Nee, Tip Culinair TV.
Ook met naaipatronen.
Dat las mijn moeder.
Ja,
waren daar niet magazines van?
De Tip.
Ja, er werden inderdaad Tip Culinair TV. De Tip. En dan werden gewoon allemaal recepten en dat soort dingen. Wat nu denk ik
bruine bonen recepten.
Ja, alles.
Ja, bruine bonen.
Ja.
Seks voor de Boeg.
Maar goed, ik was met hele andere programma's bezig. En op een gegeven moment zat ik in mijn kantoor te werken. En toen ineens stond Menno naast mij. En ik zei, nou, dag, ik ben Nicole. Ja, ik ben Menno. Toen zei hij, nou... ik ben dat programma dus aan het maken. En bij de Veronica-directie hebben ze gezegd dat ik toch ook wel dat het allemaal heel leuk en creatief is. Maar er moet ook wel een hoop geregeld worden en in goede banen geleid worden. En ze zeiden dat jij goed was. Dus wil jij mijn programma produceren?
Cool.
Ja, dat was natuurlijk super cool. Maar ik zei in eerste instantie, nou, daar heb ik even heel goed over nadenken.
Ja.
Waarop hij natuurlijk best wel beledigd was. Want hij dacht, ja, hallo, hoezo? Hoe moet jij daarover nadenken? Dus ik zei van, nou, ik wilde over nadenken, want ik heb daar heel grote twijfels bij. Nou, en toen...
Waarom had je twijfels?
Omdat ik dacht, als maker moet je natuurlijk ook altijd met mensen omgaan in het programma. En ik wist niet of ik zelf daar heel goed toe in staat was. Hè? En toen zei Menno, ja, maar het wordt heel respectvol gemaakt en het is ook zo. Dat heb ik natuurlijk later zelf ervaren. Maar ik zei van, ja, ik weet niet hoe ik daar persoonlijk mee om kan gaan, of ik dat aan kan. En toen zei hij van, en ik zei van, ja, ik weet niet, Seks voor de Boeg, het is toch wel... En toen zei ik, ik bedoel het niet beledigend. Toen zei hij, nou ja, ik heet toevallig Boeg, hè, dus ik vind het behoorlijk beledigend. En hij stampte mijn kantoor weer uit. Om vervolgens wel gewoon 10 minuten later weer terug te komen met zijn agenda en te zeggen, nou, dan moeten we maar eens een eetafspraak maken, want dan moeten we het maar daarover hebben. En vervolgens zijn wij maandenlang met elkaar uit eten geweest. Niks gebeurd. Iedereen vond het klaarblijkelijk om ons heen super spannend. Maar wij hadden zelf helemaal niet door wat er gebeurde. Dat we ondertussen ook verliefd werden. We hadden prachtige gesprekken. En toen zei hij...
Was dat vanuit hem het voorbedachte raden, denk je?
Nee, ik denk dat hij gewoon... Menno was niet een stoere mannen macho of zo. Weet je, ik denk dat heel veel mensen dachten dat hij dat was. Maar dat was hij helemaal niet.
Nee.
Menno was iemand die... Ik zeg altijd, die meer naar de grond staarde. Je keek hem meer in zijn kruin dan in zijn ogen, zeg ik altijd.
Oh ja.
Zo bescheiden was hij eigenlijk. Hij was eigenlijk altijd op de achtergrond, maar hij was wel ontzettend aanwezig. En hij wist precies wat hij wilde.
En hij stapt zomaar bij iemand naar binnen die hij nodig heeft.
Ja, ja, hij wist precies wat hij wilde en dan ging hij ook gewoon recht op zijn doel af.
Maar was het eerste seizoen van Seks voor de Boeg al geweest?
Ja.
Wist jij waar je instapte?
Ja, ik wist waar ik instapte. Maar dat was natuurlijk ook mijn twijfel, want ik dacht... Ja, hoe ga ik daar zelf persoonlijk mee om? Niks over het programma of hoe dat gemaakt werd of over de makers. Maar wel van hoe ga ik dat persoonlijk? Hoe ga ik ermee dealen? Als je inderdaad de week van Willy Brood maak, wat ook best wel pittig kon zijn af en toe. Hè, met verborgen camera's. Maar het een grote spelshow voor Philips. En dan deden we 3 keer per dag 1500 man publiek erin en eruit. En dan met Philips apparaten allemaal leuke spelletjes. Weet je wel, uien hakken en weet ik wat. En de meest sport.
Was je onder de indruk van hem?
Ja, want hij is er nog altijd. Ja, dan
laten
mij
we zo
in, ieder geval.
In de tegenwoordige tijd spreken. Is toch goed?
Ja, weet je, het is zoals ik denk daar niet eens over na. Hij is voor mij is hij er altijd bij. En het is heel mooi dat we hier nu vandaag over hem praten. Maar voor mij is hij er altijd en hoef ik hem ook niet altijd te benoemen of zo.
Dus dit jaar 10 jaar geleden?
Ja, ja. Ja, ingrijpend natuurlijk. En een gemis nog steeds. Het is gewoon jammer. En dat hoor ik van heel veel mensen. Ik kwam toevallig van de week een oude editor tegen waarmee we altijd werkten. En Menno had ook een hele speciale manier van werken überhaupt met zijn mensen. Hij noemde het ook altijd zijn boegfamilie. Hij was heel trouw en loyaal aan mensen. En hij creëerde echt op de Zweedse manier, eigenlijk de Zweedse manier van ondernemen, een cel om zich heen waar hij zich heel zijn lang bij voelde en waar iedereen gewoon heel erg fijn
betrokken.
En close en betrokken was. Bij elkaar, maar ook bij wat we maakten.
Ja.
En dat deed hij heel goed. Was een heel mooi uitgangspunt. Dat heb ik ook echt wel van hem geleerd. Mm. En van de week kwam ik dus een editor tegen. En zij zei van, jeetje, kijk ik jou ineens in je ogen na jaren. En er komen zoveel herinneringen terug. Mm. En zo mooi. Maar ze zei vooral, en ik vond het een heel groot compliment, met name naar Menno toe. Dat ze zei, ja, jij en Menno hebben ons altijd zo vrijgelaten. Waardoor een hele belangrijke periode in mijn carrière is geweest. Omdat ik me daarin heel erg heb kunnen ontwikkelen.
Waardevol.
Dat vond ik een ongelooflijk compliment.
Zeker, ja.
Ja.
Ik ben wel benieuwd als je... Want als ik kijk naar Boeg, naar Menno in Boeg en de Baaiers. En als ik kijk naar Menno, Seks voor de Boeg. In hoeverre zit er een verschil tussen de Menno van Seks voor de Boeg in die tijd... Nee?
Nee.
Ik vind hem milder of zo.
Nee.
Is wat,
Nee, ja, misschien lijkt het empathischer, maar dat komt natuurlijk omdat de onderwerpen anders zijn. Want Boeg in de Baai is natuurlijk ontstaan vanuit zijn eigen vrijwilligerswerk. Mm. Hij kwam al heel veel in gevangenissen. En hij had op een gegeven moment zoiets van iedereen roept maar dat het een hotel is, maar dat is het niet. En toen zijn we echt ook tijdenlang in gesprek geweest op het ministerie natuurlijk om hen aan te geven van... Luister, het is geen hotel, maar je moet dat ook een keer aan het grote publiek laten zien. Ja, je moet laten zien wat het gevangenissysteem in Nederland is. Want iedereen heeft daar een mening over, maar niemand heeft ooit achter die muren gekeken.
Maar dat is eigenlijk dus wat Menno altijd gedaan heeft in zijn programma's.
Onbekende werelden.
Onbekende werelden.
Ja, en jij... onbegrepen werelden vaak ook, als ik er nu over nadenk. Ja,
was dat bij Seks voor de Boeg ook de insteek?
Ja. Ja, ook de vrijheid, hè, om mensen gewoon te laten zijn wie ze zijn.
Ja.
En ook het idee van, het kan je buurman zijn die deze hobby heeft... of die dat fijn vindt of leuk vindt om te doen. Maar met respect.
Ja, ja.
En mensen ook wel de ogen openen. Van de wereld zit ook wel anders in elkaar dan jouw eigen kleine wereld.
Ja,
zeker.
Ja. Was dat ook de reden dat jij er wel ingesprongen bent om het te gaan doen?
Nou, hij heeft me uiteindelijk overtuigd. Het heeft echt serieus maanden geduurd. Op een gegeven moment zei hij van, weet je, jij oordeelt nu ergens over... maar je bent er nog nooit bij geweest. Je bent nog nooit met ons op pad geweest. Je kent ons team niet. Dus ga een keer een dag mee. En toen dacht ik, dat is heel reëel wat hij nu zegt.
Ja, ja.
Toen ben ik een dag meegegaan en toen was ik overtuigd dat het echt op een integere manier gemaakt had. Ook wel de meest krankzinnige...
Welke dag was het, weet je het nog?
Ja, ik weet het zeker, want ik zeg ook wel eens gekscherend. Menno en ik hebben elkaar ontmoet bij de seksmarathon in Eindhoven.
Ah, oké, waren het er 23 of zo, toch?
Ja, ik weet
maar was je daar ook bij toen het gebeurde?
Ik was daarbij, ja.
Oh, wauw. Ja.
En ik weet nog dat Menno van tevoren zei van... dat kan misschien best wel heftig voor je worden, maar je ziet het proces. Je ziet hoe wij ermee omgaan. Ja. Je ziet hoe wij met die mensen omgaan. En dat dat allemaal heel respectvol is. Maar dat we dat juist vanuit respect en vrijheid... maar dat wij wel vinden dat andere mensen ook moeten weten... dat er inderdaad nog een wereld, andere wereld is.
Ja, en zonder te oordelen. Maar dat is nog een redelijk... zo'n gangbang, dat is nog een redelijk... Ja, wat is normaal? Maar vind ik nog...
Ja, maar wat is normaal, weet je wel?
Nee, dat is voor iedereen natuurlijk anders.
Ja.
Maar ik vind een gangbang nog anders.
Ik vond het natuurlijk ook niet normaal. Nee. Wat ik daar allemaal zag en wat mensen. Maar ik dacht mensen dat willen en fijn vinden, moeten zij.
Nee, 100%. Maar zo'n man met een luier om.
Ja.
Ja, dat ligt toch net iets.
Weet je wat ik altijd gemerkt heb? Dat het juist de buitenwereld heel erg oordeelde over deze mensen. Want die plaatsten ze in een hokje. Ja. Die zeiden, dit is zielig. Of die man die
voldoet niet aan onze normen en waarden.
Ja, nou ja, dus het is een verschil. Die andere mensen die dat veroordeelden, wij niet.
Ja, precies. Want het is verschil natuurlijk van iets wat niet de norm is of iets wat niet normaal is.
Ja.
Want iets wat niet normaal is, zou het niet moeten zijn. Iets wat niet de norm is gewoon een minderheid.
Ja, dat is absoluut een verschil.
Maar is want... Kijk, in mijn beleving was seks voor de boeg was voor heel veel mensen ook om te lachen.
Tuurlijk.
Maar hadden jullie op de set? Hadden jullie op de set?
Je seks voor de boeg gala herinneren? Dat was volgens mij in 98 of zo.
Nee.
Briljante live televisie. Echt.
Ja, ik heb het waarschijnlijk wel gezien. Maar
we hebben een gala in Marcanti Plaza in Amsterdam.
Ja.
En Menno, die riep dan ook altijd mensen op in het programma en zo. Maar toen zagen we eigenlijk, het was een live. We zijn geloof ik 3-4 uur live. En er was ook de hele internationale pers. De BBC kwam overvliegen om Menno te interviewen. Het was echt een gekke huis. Duizenden mensen in dat Marcanti. En wij hadden een soort awards bedacht. Dus de award voor het leukste speeltje. Of van alles. Ja, ik kan niet eens meer bedenken. Gekkenhuis. Maar toen zagen wij voor het eerst, en daarom kom ik erop, een doorsnee van ons kijkerspubliek.
Oh, ja. Ja.
En dan zag je dus mensen die inderdaad daar daadwerkelijk met seks bezig waren. Die half naakt kwamen. En uiteindelijk ook gewoon dachten, nou ik ga hier maar gewoon liggen vrij of zo voor zo'n podium.
Alles kon. Ja.
Alles kon. Maar je zag ook hele grote studentenverenigingen. Ja. En weet je zag
maar het is gewoon doorsnee gewoon, toch van de maatschappij,
eigenlijk
denk ik.
Eigenlijk doorsnee Nederland. Ja. Maar ja, niemand had natuurlijk ooit gekeken.
Hè? Nee, maar dat is het mooie.
Dat is precies, ja.
Niemand keek.
Nee. Maar ik ben er niemand toch benieuwd keek. Naar. Want thuis was het natuurlijk... Ja, ik was echt... Nou ja, het was 98, zeg je, dus ik was 19.
Ja.
Dus dat is lachen. Daar heb je met je vrienden over.
Ja, tuurlijk.
Maar jullie moeten toch ook gelachen hebben op de set?
Ja, tuurlijk. Want, nou, weet je...
Ik bedoel, buiten dat je mensen met respect behandelt.
Nu hebben we alles wel gezien.
Ja.
En dan kom je nog...
Want hoe kwam
je... We hebben helemaal niet alles gezien.
Hoe kwam je aan die mensen?
Die meldden zich aan, hè. Dat ging toen zo. Menno riep gewoon
per post of...
Postzakken vol.
Wow.
Je wil niet weten. Wij zaten dan gewoon op een redactie en kregen de meest rare dingen kregen we natuurlijk ook opgestuurd.
Wat is nou iets geweest dat je dacht van, ja, dag... Dat hier gaan we echt niks mee doen.
Natuurlijk gingen we sommige dingen ook niet doen of niet uitzenden. Want daar zaten natuurlijk best wel criteria aan. Hè? Geen kinderen, geen dieren.
Ja, maar dat kreeg je ook binnen.
Rekeningsvatbaar zijn. Nou, we hebben bijvoorbeeld een keer, ja, wat schiet me nou te binnen? Iemand die zichzelf in beton wilde laten gieten of zo, omdat hij dat opwindend vond. Ja, dat gingen wij natuurlijk helemaal niet doen.
Ja.
Weet je, er waren natuurlijk echt hele extreme dingen dat je dacht, nou, ik weet niet. Maar
zo. Nou, nu ik door...
Ja, nee. We doen inspiratie op. Schat, ik kom zo thuis.
Het is echt...
Oh, wauw, joh. Ja.
Ja, maar elke keer dus weer dat je dacht... Nee, joh, echt, hoe bedenken mensen dat?
Was het jouw taak om die schitting te maken?
Nee, ik was echt aan het produceren, zeg maar. Er zat een hele redactie op. En die redactie, dat was eigenlijk ook... Menno was ook heel erg een gevoelsmens. Dus het waren ook niet ervaren... Ja, dus natuurlijk zaten er ook ervaren makers bij. Maar ook mensen waarvan die zei van... jij zit te lang achter een gokkast in de kroeg. Kom jij met mij mee, dan heb jij gewoon een baan, weet je. Ja, zo.
Dat is maatschappelijk besef of zo.
Ja, hij was heel erg betrokken. En ik denk dat dat een kant is. Daarom heb ik uiteindelijk ook een boek over hem geschreven toen hij overleed. Want ik dacht... Er zijn zoveel kanten van Menno en ik weet dat het van mij natuurlijk gekleurd is. Hè? Als je 16 jaar lang lief en leed deelt met iemand.
Maar ja, dat is ook een reden dat je lief en leed met iemand wil delen.
Ja, maar ik had natuurlijk zoveel andere kanten van hem gezien die het grote publiek niet zagen. Waarvan ik dacht in zo'n boek van ja, mensen moeten toch weten wie die wel ook is en welke kant hij ook had.
Welke kant vind jij dat Nederland...
Die hele sociale kant. Menno was echt heel erg empathisch. Hij was eigenlijk heel erg een gevoelsmens. Hoewel hij zich ongelooflijk af kon sluiten. Want ja, hij was een ongelooflijke Einzelganger. Ik ook. En wij zeiden altijd, samen zijn we een Zweizelganger.
Ja. Maar wat deed de kritiek? Want er was natuurlijk ook een hoop kritiek. Wat deed dat
enorm.
Met hem dan? Als je een gevoelsmens bent.
Nou, hij kon zich daar goed tegen waken, bewapenen. Want hij had eigenlijk uiteindelijk een olifant uit. Ik moest daar daarentegen wel aan wennen in het begin. Überhaupt, weet je wel. Wij werden verliefd. Nou, dat op zich was natuurlijk al... Nou, zoveel mensen natuurlijk die daar een mening over hadden.
Je moet hem voorstellen aan iedereen. En ze weten allemaal iets over hem. Wat...
Nou ja, weet je, nou voorstellen. Ineens stond ik gewoon... moet ik eigenlijk niet zeggen nu, denk ik, maar... voor op een blad topless bij onze eerste vakantie. Dat ik ook dacht. En toen kwamen we terug van vakantie. En toen zag ik allemaal mensen, collega's steeds gniffelen en zo. En
er lag gewoon iemand foto's te maken.
Ja, wat is er nou aan de hand? We waren ergens in donkere Afrika.
Ja.
En op een gegeven moment stond ik te tanken en ik ga afrekenen. En ik zie gewoon al die roddelblazen. Dacht ik,
wauw.
Oh jeetje.
Dat ben ik. Nu snap ik wel waarom iedereen zo naar me zit te kijken steeds. Weet je, echt zo bizar.
Ja, dat kwam er dus bij kijken op een gegeven moment.
Ja, maar dat, weet je, dat dacht ik nog. Wat ik daar verbazingwekkend aan vond. Dat ik dacht, waarom kunnen mensen dit nou interessant vinden? Weet je wel, twee mensen die verliefd zijn. Weet je,
denk
wel,
je dat
we hadden
het komt
allebei
dat...
niet een andere relatie of een huwelijk. Nee. Weet je, we waren allebei single en we werden verliefd. Punt.
Voelde het ook een beetje als terugpakken? Van, wij kunnen zo'n foto bij hem wel doen, want hij doet zelf ook dat soort dingen?
Nee, joh, dat gebeurt, de schering en inzicht. Ja, dat gebeurt nog steeds bij de roddelbladen.
Dat is ook best wel 90's volgens mij, die blaadjes natuurlijk. Die roddel,
het is nu nog steeds, hè?
Ja, maar vroeger...
Maar ik denk dat... Kijk, internet? tijdschriftenmarkt is natuurlijk sowieso niet gestort.
Nou, ik denk dat social media natuurlijk wel veel heeft gemaakt. Ook roddelprogramma's en zo. Die zie je nu heel vaak dingen die mensen zelf op Instagram hebben geplaatst. Ja. Dat ze dat plaatsen en dat achter de bosjes liggen. Dat is natuurlijk wel echt...
Dat gebeurde toen natuurlijk.
Ik ben wel benieuwd, want hij is natuurlijk op een gegeven moment... werd hij echt verguisd. Echt vervelend gewoon. Maar wat doet dat als partner? Want jij ziet dat allemaal.
In het begin vond ik dat heel lastig. Want ik wilde hem natuurlijk beschermen en verdedigen. Want dat doe je als je van iemand houdt. Dan denk je, afblijven jullie allemaal. Maar je moet daar wel een modus in vinden. Ja. Want weet je, het was natuurlijk ook de tijd van de Field-affaire. Hè? Hadden ze de Field achter zich gaan. En dat was ook in de periode dat ik hem leerde kennen. Liep dat al 3 jaar. Uiteindelijk heeft dat hele proces 7 jaar geduurd.
Is hij daar meteen eerlijk over geweest naar je?
Ja, tuurlijk. En ja, hij had mensen zwart uitbetaald. Weet je, hij had niet iemand vermoord.
Nee. Ja.
En ik denk maar hij heeft altijd, je betaalt niet iemand zwart uit als die iets klust in zijn huis. Of ik noem maar wat, weet ik veel.
Ja, dan lig je onder een vergrootglas. En,
ja, en tuurlijk was het fout. Het heeft ook gelijk gezegd. Ja, ja, dus nee.
Dat maar hij heeft uitgezeten, toch? Daarvoor. Zijn straf.
Nee, hij heeft 240 uur taakstraf.
Ah, wat moest hij doen?
Een feest.
Ja, wat moest hij doen?
Ah ja, dat was een feest.
Nee, wat moest hij doen?
maar hij maakte er ook een feest van.
Ja, dat geloof ik.
In het Polakhuis heeft hij gewerkt, in de keuken.
Oh. Cool.
En toen hij er wegging...
Toen maakte die bruine bonen daar en dacht hij, hey.
Nee, hij ging niet koken. Nee. Menno kon nog geen ei bakken. Nee, dat is echt... Nee, echt niet. Nee, die had gewoon 3 keer per dag buiten de deur. Nee, dat... Mooi. Dat ging er niet in. Maar nee, maar in dat huis ook. En dan was hij klaar met die taakstraf. En dan gaven we een heel feest daar. En dan hadden we opnames van die mensen. En dan gaven we al die oudjes, gaven we dan de VHS toen nog natuurlijk. Opnames van het feest.
Cool.
En helemaal met een zanger. Onze huiszanger hadden we toen nog. Die kwam dan optreden.
Wie was dat?
Voor die mensen. Leonard Del.
Oké.
Oh. Ja.
Ik ben wel benieuwd, hè? Want jij zei Menno, Einzelganger. Ik ben zelf ook een Einzelganger, gaf je aan. Zijn huis, zijn interieur, was best wel sober.
Ja, grijs. Alles was grijs.
Grijs. En ik heb eens na zitten denken. Ik vind jou best wel een kleurrijke vrouw. Was jij daar om die balans te brengen in zijn leven?
Ik hoop dat ik balans in zijn leven heb gebracht. En ik denk dat dat ook wel zo is. Weet je, dat hij met mij ook wel in balans gekomen. Hoewel ik dat heel pedant vind om over mezelf te zeggen. Maar ik denk wel dat dat is. We zijn niet voor niets 16 jaar samen geweest. Nee. En hij had nog nooit eerder zo'n lange relatie gehad. Ik overigens ook niet. Dus dat was echt wel liefde tussen ons.
Maar wat trok jou aan hem dan?
Zo, het was een charismatische man. Een knappe man. En heel
stukje ouder wel, hè?
Ja, ja. Ja. Zeker, 16 jaar ouder was hij. 16 jaar, ja, 16 jaar ouder.
Ja.
Ja.
Ja, ik snap wel, charismatisch.
Charismatisch, maar ook de dynamiek. Maar ik ben zelf ook best wel avontuurlijk en dynamisch. En dat was hij ook. Niet altijd een hele goede combinatie ook. Omdat je natuurlijk ook gewoon rust moet creëren. Maar gek genoeg was Menno daar wel altijd heel goed in. Hij zei altijd, Nicole Boeg Zondagsrust is niet voor niets uitgevonden. Nu even pas op de plaats. Hè. Nu gaan we even, weet ik veel, een soepje eten in Bergen of zo. Whatever. Cool. Ja. Ja.
Wel grappig, want je zegt hij was een Einzelganger. Heel rustig, maar hij is wel ook een persoon die alle programma's die hij maakte, hadden zijn eigen naam.
Ja.
Dus het is ook wel
het
heel
erg... Het is een heel merk. Het is gewoon
maar dat
wel
is bewust een merk.
Met,
of is het ook dus toch de spotlight af en toe wel op jezelf zetten?
Nee, het is de herkenbaarheid. Het is gewoon, weet je, onder die vleugel, gewoon die naam, weet je, we allitereerden daar natuurlijk. Dat doen we nog steeds, hè?
Ja.
Buiten de baaiers en ja, ik heet natuurlijk ook Boeg. Dus
ja, maar het is grappig, want zijn broer deed ook.
Ja.
Ook al Boeg, weet je, het
ja,
is zo...
Goed, je hebt zoveel programma's toch die namen dragen.
Jawel, maar toch is Boeg blijft een heel groot G-neck. Product...
Ja, maar ik denk dat het komt omdat het zoveel impact gehad heeft.
Renze doet het ook, je hebt er gewoon gelijk.
Ja.
Moeten de podcast ook de Cornel en Remco podcast gaan noemen.
Ja, luistert niemand.
Nee, maar dan hebben mensen 20 jaar later, 30 jaar later het nog over.
Maar dat is wel grappig. Jij zegt, jij noemde Boudewijn. Kijk, Boudewijn werd natuurlijk best wel een beetje geroemd. Hè, door zijn serieuzere televisie op de VARA en dat soort dingen. Menno was meer van de commerciële televisie.
Ja.
Hoe was die band? Hoe keken ze naar elkaar?
Ze liepen de deur niet plat bij elkaar, maar dat was wel een goede band.
Was hij jaloers op de lovende kritieken die Boudewijn kreeg?
Nee, joh, ben je gek, daar was hij helemaal niet mee bezig. Nee, zo dacht hij niet, zo zat hij niet in elkaar, nee.
Wel trots? Op elkaar?
Trots op, ja, zeker, dat wel. Dat wel, maar geen jaloezie of ding. Nee, ook zo compleet andere types
ja,
natuurlijk.
Ja, compleet anders, ja.
Dat, nee. Nee.
En bijzonder dat je er ook weer ze allebei moet missen.
Ja. Ja, allebei op een andere manier natuurlijk, maar allebei jong.
Ja, echt markante figuren.
Maar ze komen uit een gezin van 6 jongens, hè?
Oh, 6 jongens.
Ja.
En
maar dit zijn wel de twee meest...
De rest heeft niks in media. Nee.
Nee,
het zijn echt inderdaad twee... Nou, nu hebben we het over markante mensen. Maar ik heb een stukje gezien van... Hoe hoort het?
Hoe hoort het eigenlijk?
Met, samen met...
Theo
van Gogh. Fantastische televisie. Ja. Ik denk nu wel eens, hè, want dat was echt ook weer briljant bedacht.
Maar zij met z'n twee ook?
Die
wat een dynamiek, man.
Ja.
Wauw.
Ja, want het waren natuurlijk eigenlijk twee ongelooflijke tegenpolen. Maar het uitgangspunt van dat programma was... Dat maakten we in 2000, hè. We maakten het in 1999, maar het was met het oog op millennium.
Ja.
En we hadden dan bedacht... Hè, je had vroeger dat boek, dat was al ver voor de jaren 90... maar van Amy Groskamp ten Haven.
Ja,
hè,
hoe hoort het eigenlijk? Jort Kelder doet er nog steeds een ding.
Ja, Gert-Jan Dreugen.
20 jaar daarna of zo ging hij er wat mee doen. Dat zeg ik niet even heel gekscherend.
Het
is wel zo, ja. Maar Menno en Theo die waren dan zogenaamd erfgenamen van Amy. En zij was overleden. En om aanspraak te kunnen maken op de erfenis... moesten zij op zoek naar de normen en waarden in 2000.
Ja.
En dat was het thema.
Ja.
En dan hadden we allerlei kapstokken zeg maar bedacht als nemen vrouwen de macht over of maak liefde blind, weet je wel. En aan de hand daarvan gingen zij dan op pad eigenlijk
gasten,
met z'n tweeën.
Of,
en dan kijken waar ze, weet je, gingen ze naar opzij, dan liepen ze ineens de redactie op en weet je dan. Ja, en dat was prachtig, maar ze waren ook echt tegenpolen.
Ja, dat.
Ja, nee, 100%.
Heb je met Sugarlee Hooper?
Die specifiek? Nee.
Ja, die dynamiek tussen die drie.
Ja.
Ja, dat, was je daarbij? Super, ga je dat nog herinneren?
Ja.
Ja, maar dat is gewoon, dan ga je daar zitten en dan is het gewoon genieten, denk ik, of niet?
Ja, weet je, dit waren natuurlijk ook allemaal unscripted dingen. En dat is ook wel, denk ik, kenmerkend van de boegprogramma's. Dat je inderdaad, dat je er gewoon op afgaat.
De bal volgen.
Ja.
En dat is een,
volgen, ja.
Ja. Daarover gesproken, kunnen we nog een keer terug naar Seks voor de Boeg?
Over ballen, ja, dat is wel een goede... Oh, jij denkt aan de ballen van
nee,
de Wigwam? Nee?
Je zat het tweede seizoen erbij en ik heb niet voor de geest... Wat was voor jij...
Ik weet het ook al niet meer, hoor.
Maar we kunnen wat...
Was er met die kijkdoos?
Nee.
Die kijkdoos. Dat die kerel door Amsterdam ging lopen.
Oh ja.
Was je daarbij?
Ja.
Nee, ja, al verteld. Wat kan je nog herinneren?
Ik moet je zeggen, ik was er ook niet altijd bij. Hè? Want ik was natuurlijk ook een soort van het fort aan het bewaken op kantoor.
Ja.
En ik weet wel, maar ja, ze belden me natuurlijk. En we hadden continu wel contact. En daar werd ik, ja, er schieten natuurlijk allerlei dingen door mijn hoofd. Nu.
Gooi ze op tafel.
Een van de anekdotes is wel dat ze op pad waren. En meestal melden ze zich wel om het uur, om het anderhalf uur, waar ze waren, wat er allemaal gebeurde en bla bla bla. En ook om grappige dingen te delen natuurlijk. En op een gegeven moment was een dag op kantoor en ik vond het zo stil. En toen na een uur dacht ik, ik hoor ze nog steeds niet. En na twee uur dacht ik, ik hoor ze nog steeds niet. En dat vond ik gek. En uiteindelijk belde de eindredacteur heel snel, 's middags. En die zei, we zitten vast.
Ja, want dat mag natuurlijk niet.
Die had zijn telefoon in de cel, maar het is opgepakt. Want ze waren met iemand mee. Ik weet niet, dat was niet met Seks voor de Boeg trouwens. Maar daar waren ze mee naar de reclassering of zo, weet ik veel. En dat was uit de hand gelopen van degene. Dat was geloof ik iemand die daar verhaal ging halen of
ja,
zo.
Ja, oké. Okay.
En zij renden daar natuurlijk achteraan met de kamer.
Ja, ja, ja.
Maar ze zaten dus echt vast en daarom was het stil. Maar het was 1 april.
Oh,
dus ik dacht eerst nog, joh, die nemen mij gewoon de hele dag al in de maling, weet je wel. Lekker melden en dan heel snel telefoontje, zit vast. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik hoor ze nu echt niet. En ik kon geen contact met ze krijgen. En toen bleek het dus echt aan de hand.
Oh, wow. Maar kwam je de volgende dag en moesten ze ook een nachtje blijven? Of,
nee.
Kon ze wel...
Nee.
Ah, oké.
Nee, dat niet.
Ja, grappig.
Je hoefde ze niet vrij te produceren.
Nee, dat niet. Maar ik hing natuurlijk wel gelijk met de persdienst en juridische zaken aan de lijn.
Ja.
Want zo gaan die dingen.
Ik las wel dat die man die dus met die kijkdoos om zijn piemel door Amsterdam liep, dat je voor een gulden mocht kijken. En hij doneerde dus elke gulden aan een dierenbegraafplaats.
Ja, goed.
Ja, ik...
Ja, nobel.
Voor het goede doel, toch?
Voor het goede doel, ja. Vond ik wel interessant.
Heel mooi. Ja. Ik weet, ja, mijn meest bijgebleven is toch de Indianen. Ja, van iedereen misschien. Ik heb er wel een paar ik weet nog dat bij ons in het dorp stond de volgende dag bij de groenteboer bij de aubergines een bordje met bekend van tv.
Serieus?
Die is goed.
Maar wat ik zo bijzonder vind, je zegt van, het is, en ik geloof je 100%, maar het is met respect voor mensen gedaan. Maar ik heb daarbij altijd gedacht, die mensen hebben een wens, dat is namelijk als Indianen, en ik zie
Dances
with Wolves vormen, weet je wel, dat ze die scène hebben gezien.
Je geeft nooit op voor de volwassenen.
Ja, dat wil ik ook. Maar dan stond er zo'n goedkope wigwam. Of zo. Het was ook niet dat ze werden gevlogen naar Nevada.
Nee, maar daar hadden natuurlijk allemaal geen budget voor.
Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar die mensen waren echt blij.
Nou, sterker met iets deze wat ze mensen, gewoon. Die gaven gewoon shows daarna. Hè? Dus ja, mensen die daar een business van gemaakt.
Ja, maar je hebt die mensen en ook iemand die wilde dan seks met een opblaaspop. En dan denk ik, dat kun je toch gewoon doen.
De stofjesman. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die het fijn vinden, die aandacht willen. Hè?
Ja, maar dat is wat we.
Niet alleen op seksgebied,
maar dat zit er dan
zijn
ook
überhaupt
bij,
toch aandachtsmachines in deze wereld.
Maar die mensen. Hoe hebben jullie een soort nazorg ook nog?
Ja, tuurlijk belden we ze altijd na.
Ja.
En sterker nog, we hebben ook seks na de boeg gemaakt.
Ja, zeker.
En dat was natuurlijk een beetje daarop gebaseerd. Hè? Juist op dat oordelen en veroordelen. Dat wij zeiden van, nou, dan gaan we met al die mensen gewoon een keer in een vakantiepark. Nou, dat was natuurlijk gewoon ook één grote hilariteit voor ons. Weet je, dat je dacht.
Maar ook voor elkaar vonden ze dan elkaar ook dat ze de... Dat diegene die met een aubergine had gedaan, die zegt zo met bonen, doe even normaal, joh.
Ja, aubergine is veel lekkerder.
Ik kan me niet herinneren op die manier. Nee. Maar weet je, mensen deelden natuurlijk wel hun ervaringen. En daar was dat programma wel op gebaseerd. Van wat gebeurt er met iemand, omdat iedereen in Nederland wist hoe het dan met die mensen zou gaan daarna. Mm.
Ja.
Nou, dan gingen wij laten zien hoe het echt met ze ging.
Nou, die man, volgens mij, waar jij het over had, die was ook ontslagen, toch? Dat was een schoonmaker die bij zijn bedrijf weg was. Volgens mij was het die man met die kijkdoos.
Okay.
Ja,
ik heb niet meer helder voor de geest.
Maar dat seks na de boeg was echt een reactie op de reacties die je kreeg.
Ja, van ja, jullie denken nu allemaal in Nederland dat die mensen daar allemaal last van hebben of weet ik van wat.
Maar volgens mij was het ook zo dat als er wat met die mensen gebeurde, dat het in één keer allemaal aan seks voor de boeg lag.
Ja.
Terwijl
dat is natuurlijk ook makkelijk.
Ja, het was natuurlijk heel makkelijk wel om seks voor de boeg de schuld te geven.
Heel makkelijk. Nee, zeker. En ik ben het ook helemaal met je eens van... iedereen is op zijn manier hoe die is.
Ja.
Dus ja, boeien. Maar zeg maar, de reacties die kwamen, waren jullie daar verrast over? Of had je ergens wel... Want het is natuurlijk ook voor de kijkcijfers, denk ik.
Tuurlijk, weet je, tuurlijk maak je zo'n programma, want anders dan gaat een zender het ook niet uitzenden. Nou,
nee, zeker.
Ja.
Maar dan hou je van tevoren, heb je daar gesprekken over gehad? Van nou, als hier gaan mensen iets van vinden, toch?
Ja, maar mensen vonden natuurlijk ook al ongelooflijk wat van de 06-lijnen.
Ja.
Dus ja, weet je, een beetje gepoet.
Vonden ze net te duur?
Dat was, dat was Menno natuurlijk wel, ja.
Ja, hij was wel wat gewend.
Ja, hij was heel veel gewend. Hoe, weet je, zulke chocoladeletters altijd in de Telegraaf. Ja. En zeker met die Fieldzaak.
Demonstraties voor de deur?
Ja, er was altijd één gelovige man. Die vond het echt heel erg nodig om elke dag... Nou ja, ik weet niet meer of het elke dag was. Maar wel heel regelmatig voor het kantoor te staan bij ons met een groot spandoek.
Kon hij ook heel gedetailleerd vertellen waar hij tegen was.
Ja,
en toen kwam hij 5:13.
die keek natuurlijk. Ja.
Nou ja, ik heb wel eens een interview met... Volgens mij was het de eindredactrice van de Passie of de Foxy. Of in ieder geval zo'n seksblaadje.
Ja.
En die zei toen ook van... In de Bible Belt dat mensen het meest tegen waren. Maar daar hadden ze ook de hoogste verkoopcijfers.
Dat is wel grappig. Ja. Je begint over die passie. Maar ik weet nog dat ik in 3 MAVO zat. En ik was denk ik 14, 15. Toen had ik mijn agenda helemaal... We hadden met een vriendje hadden we die passie gekocht.
Ja.
Hadden we allemaal foto's uitgeknipt. Dat hadden we in de agenda geplakt. Ja. Ja, in beslag genomen door de docent. Hè?
Ja.
Ja, geen idee wat hij ermee gedaan heeft. Maar hij is echt in beslag genomen.
Maar hoe plakte je dat erin dan?
Ja, we waren jong, man. Spannend. Puberaal.
Maar ook niet, ik vind het ook niet heel stiekem.
Nee, het was ook niet stiekem. Nee.
Ja.
Nee, toch? Nee, ik lag gewoon op tafel.
Had je dan open op tafel?
Jawel. Ja.
Of was open. Het zo van af en toe aan een vriendje laten
zien? Nee, het was wel gewoon... Nee, het was wel...
Je had thuis niet als je ouders zeiden... Wat voor huiswerk heb je morgen? Laat eens zien.
Nee. Nee, mijn ouders die zagen hem niet inderdaad. Nee, dus ik was wel een beetje stiekem.
Een beetje stiekem. Maar dat is toch op die leeftijd? Vind je dat ook allemaal super spannend?
Ja, nu nog steeds. Nee. Nee, klopt. Op die leeftijd inderdaad, ja. Mevrouw luistert ook mee.
Jeetje, jaren 90.
Ja. Mooi, hè?
Maar kende je vrouw in de jaren 90 al?
Nee, helemaal niet. Nee. We zijn wel lang, 23 jaar bij elkaar al.
Ik ook, 2001, ja.
Ik vind het altijd mooi als mensen heel lang bij elkaar zijn.
Allebei, hè? Jeugdliefdes.
Ja,
in het studentenhuis hebben we elkaar ontmoet, ja. En inderdaad sinds 2001, januari 2001.
Ja,
ja, prachtig is dat.
Ja.
Mijn vriendin was 16.
En hoe oud was jij toen?
17.
Nou, dat is toch prachtig?
Je wordt 40, hè? Ik word 40 in april.
Ja, 40.
Ja, vind ik wel... Ik weet niet, wel een dingetje.
Weet je wat ik altijd zeg? Maar dan klink ik echt als een oud wijf. Want ik ben de 40 al lang gepasseerd en de 50
dat
ook
zou
al
je
lang
niet
gepasseerd.
Zeggen.
Heel mooi trouwens dat als we het over liefde hebben, dat wat dat mensen George horen, binnenkomt. Is dat de George nieuwe liefde.
Ja.
Of die nieuwe liefde. Het is ook geen nieuwe liefde meer.
Al heel lang alweer,
Alweer bijna 5 jaar.
Ja.
En ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik na Menno nog iemand tegen zou komen. En ik ben ook wel heel diep gegaan in het rouwproces. Zeker als ik er achteraf op terugkijk. En na 5 jaar kwam ik George tegen.
Ja.
En dat was weer gewoon echte liefde.
Was dat de eerste keer weer dat je die gevoelens kreeg? Of had?
Nou, er is in die 5 jaar natuurlijk best wel wat voorbij gewaaid. Daar ga ik ook niet ingewikkeld over doen.
Nee,
ik was niet echt bewust op zoek of weet ik wat. Maar dat ik echt voelde dat je echt inderdaad gevoelens voor iemand had. Dat was inderdaad bij George.
Ja. Fijn, hè? Omdat dan weer...
Nou, ik had dat
nog weer bevestiging. Nee,
ik had echt gedacht van, nou ja, je hebt 1 keer een grote liefde in je leven. En dat het je 2 keer mag overkomen, ben ik ongelooflijk dankbaar voor.
Ja.
Ja, want je zegt, je moest door een rouwproces heen.
Ja.
Dat is ook nogal wat, hè?
Ja, was dat?
Ik vond het heel pittig. Ja, weet je, wij waren gewoon ook 24 uur per dag bij elkaar. Wij deden alles samen. We werkten samen, privé was samen... Overigens heb ik dat nu met George ook weer. Wij zijn ook weer 24 uur. Als je het goed doet, dan doe je het goed. Dus het is gewoon alles of niets.
Eens.
Altijd
eens.
Alles of niets, hè?
Eens.
Dus dat was... Ja, ik was natuurlijk gewoon geamputeerd. Ja. Gewoon echt. Maar aan de andere kant had ik een enorme strijdlust. En Ja, vlak voor zijn overlijden. Eigenlijk, hij is natuurlijk langer ziek geweest. Zonder dat de hele buitenwereld dat misschien wel heel erg in de gaten had.
Ja, precies. Maar jij wist dat. Is dat dan ook al afscheid nemen?
Nee, kan je dat want bewust? Het was... nou, wel in die terminale fase natuurlijk. Ja. Want nadat we Boeg in de Baais en Terpeel in de vrouwengevangenis hadden... op dat moment dat we dat programma gingen maken, durf ik nu wel te zeggen... wisten Menno en ik eigenlijk wel dat dat zijn laatste serie zou zijn.
Oh, ja.
Maar dat wist verder niemand. Dat wist zelfs ons eigen team niet. Dat wist onze familie niet. Dat wist niemand. Ja.
Heb je afscheid genomen?
Van hem, ja, zeker.
Is
zeker.
Er een centraal moment geweest? Of is het een traject geweest?
Nee, we hebben
geweest?
De laatste... Op een gegeven moment hoorden we inderdaad van... Nou ja, we kunnen nu gewoon echt niks meer doen. En toen hebben we die laatste... Hij is eigenlijk 4 maanden terminaal geweest. En in die 4 maanden hebben wij ons steeds verder teruggetrokken. Mm. Voor zover we niet al een teruggetrokken leven leiden. Maar ook van onze familie. En de laatste 2 weken hebben we samen op bed gelegen.
Wauw.
Oh.
Ja. Dat emotioneert me nu.
Ja, natuurlijk.
Ja. Kijk, ik herken wel. Ik heb mijn moeder vroeg verloren. En ik heb dat bij mijn vader ook gezien.
Ja.
Ja. Ik snap wel. Jeetje, 2 weken op bed gelegen.
Ja.
Gesprekken gehad.
Prachtige gesprekken gehad. Weet je, en... Er waren ook wel mensen die zeiden van ja, als er dan nog dingen zijn, dan moet je nu maar gaan bespreken. Weet je, als iemand het. En dan dacht ik, ja, als we nu nog niet alles van elkaar weten. Ja, na 16 jaar, weet je, dat je elkaar op dat laatste moment dan ineens dingen moet gaan vertellen die de ander niet weet, zou een beetje gek zijn. Het was mooi, het was intens. En ik heb gewoon achteraf, hè, en zelfs nu nog realiseer ik me het af en toe dat hij dingen tegen me gezegd heeft. Dat ik denk, het is zo waar geweest.
Mm. En je zegt van.
Die lessen in het leven eigenlijk ook.
Na 16 jaar. Heb je inderdaad, als we het nu nog niet weten, maar zijn er niet 2 weken, ik wil niet weten wat het is hoor, maar zijn er wel dingen gezegd waarvan je dacht, oh.
Nee.
Nee.
Nee, zeker niet. Nee, weet je, de gesprekken worden wel steeds diepgaander, maar Menno was gewoon ook best wel heel grappig, dus er waren gewoon echt hele grappige situaties.
Ja, maar humor redt ook.
Dat ik gewoon om moest lachen, in de alle ellende eigenlijk. Maar Menno wilde juist niet heel erg treurig zijn of zo. Zo zat hij ook helemaal niet in elkaar.
Was hij bang voor de dood?
Hij lag echt niet te huilen op bed of zo. Nee, hij had het geaccepteerd. Het echt geaccepteerd. Maar hij was gewoon echt in de laatste maanden ook van alles nog voor mij aan het regelen. Hij was een enorm pietje precies. En zelfs na zijn, dan zei hij ook van... Schatje, dit kabeltje van deze telefoon, dat leg ik dan in dit laadje, weet je wel zo.
Je vertelde ook over levenslessen. Welke levenslessen zijn dat geweest waar zijn?
Nou ja, hij heeft heel veel dingen tegen me gezegd. Of het nou echt levenslessen, maar situaties waar ik later wel in terecht ben gekomen... waar hij me... Ja, dingen over verteld heeft of voor behoed heeft. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd van... joh, je bent veel te jong. Ik was 47 toen ik hem verloor.
Ja.
Weet je, hij zei, je bent veel te jong om alleen te blijven bijvoorbeeld. Nou, en dan dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk om nu te zeggen.
Op dat moment.
En dan had hij ook altijd van die dingen, weet je... Dat vond hij dan grappig van, ja, weduwnaarspijn, kort maar bondig. Weet je, en dan werd ik natuurlijk boos. Zei ik van, ja, dat kun jij nu wel zeggen.
Ja.
Maar hij zei, ja, je moet niet alleen blijven. En uiteindelijk ben ik inderdaad George tegengekomen, ben ik niet alleen. Maar dat was ik natuurlijk helemaal niet van plan om iemand anders tegen te gaan komen.
Nee, de liefde overkwam je weer.
Maar ook, ook dingen dat hij... had ook hele symbolische dingen, weet je. Dat ik in mijn auto vond ik een cd'tje van Peter Gabriel bijvoorbeeld. Zijn held, inmiddels ook mijn held, qua muziek maken met prachtige teksten. Zijn natuurlijk sowieso Peter Gabriel teksten. Zijn altijd teksten waar je goed over na moet gaan denken. Die eigenlijk ook multi-interpretabel zijn.
Ben je toen gaan luisteren?
Ik hoor meteen Don't Give Up in mijn hoofd.
Ja, bijvoorbeeld.
Maar had hij die bewust geplaatst?
Die had hij bewust voor mij, voor in mijn auto. Dat hij zei, dat is goede muziek voor jou voor laat. En toen ging ik een nieuwe serie maken. Want hij wist natuurlijk wat we gingen doen ook. Want hij ging afscheid nemen bij RTL. En riep tegen de directie van, nou, ik ga dood. En hij liep daar ook gewoon naar binnen en bam.
Ai, ai, ai.
Waarop toen inderdaad die directie tegen mij zei, of aan mij vroeg van, ja, maar jullie verhalen moeten verteld blijven. Wil jij niet zijn rol in beeld ook overnemen?
En diezelfde dag?
Diezelfde dag. Menno was erbij. Hij weet wat er ging gebeuren. En ik heb toen ja gezegd gelijk.
Heb je dat niet als onbeschoft ervaren?
Nee, zeker niet. Nee. Ik vond het een eer en ik vond het mooi. Want zij zeiden ook echt van, jullie verhalen moeten voortleven. En ja, wil jij niet de legacy voortzetten?
Dat snap ik heel erg, dat ze dat denken.
Ja.
Ja, maar die band die was zo...
Ik kan ook voorstellen dat je een maandje wacht. Maar die band was zo goed ook met die mensen dat dat...
Ja, absoluut. Kon. Ja, heel super close. Ja, maar dan... Super close. Dus ja, ik vond dat heel mooi. Dus Menno weet ook dat ik een serie daarna in Rotterdam ging maken.
Ja, maar wat fijn voor hem ook om te weten. Dat zijn legacy dat gewoon voortleeft.
We hadden toen al...
Maar hoe was dat voor jou dan? In één keer van achter de schermen... Dan voor de camera.
Dat was heel gek, maar ik dacht er eigenlijk ook niet zo over na. Want er waren mensen die zeiden van, je moet dan de presentatiecursus of weet ik veel. En ik zei, nou, ik ga dat gewoon doen, weet je. Want het ging natuurlijk ook niet om mij, hè.
Als ik het met paarden kan.
Ja, maar ik ben natuurlijk niet, zeg maar, een presentatrice. Ik bedoel, ik was 47 toen ik in beeld ging. Als ik dat echt had geambieerd, had ik dat gedaan toen ik 25 was.
Dit kwam op jouw pad en...
Ja, het kwam op mijn pad en ik vond het gewoon... Ik vind het qua inhoud altijd belangrijk wat we maken en wat we te vertellen hebben. Dus ja, het ging mij helemaal niet om mij. Het ging mij om Menno, het ging mij om de dingen, het ging me om het team, het ging me om het voortbestaan van het programma. Ja, om
maar
de
toch
verhalen,
was jouw...
om de mensen waarvoor we dat programma maakten.
Dat snap ik. Maar toch was jou, en dat geldt ook voor Menno, enorm belangrijk voor het beeld dat jullie erbij zaten. Ja. Ik kan me één scène herinneren van Menno... dat hij zat in een cel naast een voor een gedetineerde. En die gedetineerde die liet een beetje merken van... hé, maat, je zit iets te dichtbij. En Menno, die voelde, terwijl die het niet zei, maar Menno die voelde dat. En die zei van, voel je ongemakkelijk? Zit ik iets te dichtbij? Ga ik toch even een meter naar achter? Dus hij zag het, empathisch vermogen en handelen... Ja, vond ik zo'n mooie scène.
Ja,
maar
dat
heb jij ook.
Een hele mooie. Ja, en ik ben heel dankbaar dat ik dat heb. Want ja, weet je, je bent natuurlijk een soort van twee-eenheid altijd. Maar ja, ik was niet Menno. Menno was niet mij. Dus ja. Maar wat ik heel mooi vond, dat toen ik het programma ging maken, die eerste serie in Rotterdam, wat best een hele heftige gevangenis.
Ja, wauw, ja.
Echt tussen alle bendes en de opstanden op de luchtplaats en zo. Niet om mij, maar het was een hele heftige gevangenis... waar zo kaarten lijf gingen en waar heel veel gouden tanden, gouden kettingen en zo. Maar ik werd daar zo fantastisch ontvangen. Niet alleen door het personeel, maar ook door die mannen allemaal.
Hoe kwam dat dan?
Ja, ik denk toch omdat het respect voor de mensen... belangrijk is in de programma's die wij maken. Het niet oordelen over mensen die misschien wel de meest vreselijke dingen hebben gedaan. Om die mensen hun kant van het verhaal te laten vertellen. Dat ze daarmee ook heel veel respect voor Menno hadden en dus ook voor mij.
Er is wel een verschil tussen jullie, toch? Want als ik Menno... Ik weet niet hoe lang die was, maar mijn beleving is die lang.
Ja, 1,87 of zo, 1,88. Hij was lang.
En dan dat in een gevangenis, maar jij bent een vrouw in die gevangenis.
Ja.
Maar nog meer respect.
Helemaal. Wel, ik was
ze doen een vrouw niks. Nee, man, ze doen een vrouw niks. Juist de mensen die wat tegen vrouwen doen, die worden gepakt natuurlijk.
Ja, snap ik. Maar ik vind het toch spannend.
Nou ja, maar je hebt een andere gesprekken. Je hebt een andere uitwerking op ze. Dat wel, denk ik. Ja. Aan de ene kant was het gelijk, maar toch ook anders.
En was het door je ervaring met Menno, al met die programma's maken, dat je
ook
wel vertrouwen had dat je dat kon?
Mensen dachten, oh, gaat zij ineens tv maken? Maar ik maak nu ruim 30 jaar televisie. Dus
ja.
Sinds begin jaren 90, waar we het over hebben. Ja, en dus voor mij is tv maken natuurlijk absoluut niet nieuw.
Nee, maar
de rol in beeld was nieuw,
Het aanvoelen of je een metertje opzij moet.
Ja, maar ik liep natuurlijk ook al jarenlang in die gevangenis rond.
Ja.
En het is ook wie je bent, hè?
En als, het is misschien ook wel.
Ja, tuurlijk. Het is wie je bent en wat je geeft, krijg je ook terug vaak.
Ik vond het echt prachtig, weet je. Van die mannen die dan op een... hart klopt en zeiden, mevrouw Nicole, respect.
Ja.
En was er zelfs, en die heeft een prachtige tekening voor me gemaakt. Dat was een heel symbolisch, een vrouw met heel veel, met een grote krullenbol, met een zwaard. En die
gaat
zwaard, dat neem jij van hem over, weet je. Zo mooi, hadden ze echt prachtig. Echt heel mooi.
Ja, prachtig.
Ja.
Wat zit het meest bijgebleven?
Ontroerend soms ook, vond ik.
Ja, ik denk dat je best wel misschien over kinderen die ze misten of dingen die er gebeurd zijn. Want je nam natuurlijk heel veel op. Ik denk niet dat alles in de serie terecht is gekomen.
Nee.
Dus daaromheen was je ook een band aan het opbouwen, denk ik.
Zeker, want wij waren gewoon altijd 3-4 maanden in de gevangenis aanwezig.
Ja, hè? Moet je kijken. Ja,
dan wij waren dan gewoon onderdeel van het systeem. Ja. En we liepen op alle afdelingen.
Ook zonder camera?
Ook zonder camera, ja.
Dat is belangrijk, denk ik.
Ben je wel eens boos geworden op iemand? Als in van, ja, maar weet je wel, je laat mensen zien en het zijn allemaal mensen en er zit allemaal een verhaal achter waarom ze daar zitten. Dat zei je al. En dat klopt
wel dat je dingen niet begrijpt. Van bijvoorbeeld delicten die mensen gepleegd hebben. Ja. Ja, soms denk je echt, waarom is dat nou nodig?
En vond je dat dan moeilijker om met zo iemand te praten? Of wil je gewoon het verhaal horen?
Nee, ik wil het verhaal horen. Nou ja, het beste voorbeeld daarvan is denk ik de serie die ik daarna maakte, Boeg Buiten de Bias. Dat hadden we toen ook al, toen men al leefde, afgesproken met Eberhard van der Laan, die er helaas ook al niet meer is.
Ja,
ja, dat is een 600 in Amsterdam. Hè?
Dat is wel een burgemeester, hè?
Nou, met recht een burgervader. Hij was echt de vader van iedereen in Amsterdam. Dat vond ik echt zo respectvol. Ja. En wij hebben natuurlijk een gewapende overval in huis gehad. En toen kwam hij ons persoonlijk. En dat was echt niet omdat wij Menno en Nicole Boeg waren. Want dat deed hij ook bij andere mensen. Omdat het gewoon zo'n heftig delict was. Kwam hij bij ons persoonlijk thuis. Om te kijken hoe het met ons ging. En
dat was niet ver voor Menno's dood, toch?
Nee, dat was vlak daarvoor. Dat was die overval was eind februari en de volgende ochtend hoorden wij dat hij terminaal was. Het was echt een hele en een half jaar daarvoor was mijn beste vriendin overleden aan kanker. Dus het was een hele heftige periode.
Maar dat was bij jullie thuis, hè? Dat was echt woningoverval.
Ja, gewoon een gewapende, gewoon tegen de grond geslagen door een.
Bizar. Maar ze kwamen je slaapkamer binnen of?
Ja.
Was dat 's nachts?
Ja. Ja, tegen de ochtend rond een uur 4-5 doen ze dat meestal, hè? Of 's middags als moeders kinderen van school gaan halen en zo. Ja, nee, maar dat was natuurlijk super heftig. Ja, absoluut. Maar goed, Eberhard van der Laan die kwam thuis. En toen hadden Menno en ik natuurlijk al gelijk al die knoppen in het brein gingen aan. Van ja, maar weet je, als je door de jaren heen zoveel slachtoffers hebt gesproken, waarvan heel veel slachtoffers niet hun verhaal durven te vertellen. En wij worden nu zelf slachtoffer van zo'n zwaar delict. Dan moet je daar wat mee. Dan moet je dat verhaal vertellen. Juist dat verhaal als representant van al die andere slachtoffers. En zo is het idee ontstaan om Boeg Buiten de Bias over die top 600, de 600 lastigste criminelen van Amsterdam te maken. Ja. En het uitgangspunt van die serie was inderdaad om te laten zien hoe dat hele resocialisatieproces in elkaar zit. Dus met al die overheidsinstanties aan jeugdzorg, aan reclassering, aan alle begeleiding die ze in en buiten de gevangenis al krijgen. Maar ik ging ook op zoek naar de daders van de overval. En 5 weken voor die overval was een inbraak bij ons thuis. Dat was nog meer. En ik heb uiteindelijk een van die jongens gesproken en geïnterviewd in de gevangenis. En dat vond ik wel, weet je, als je het nou hebt over confronterende interviews, was dat natuurlijk heel erg confronterend.
Heb je daar lang over nagedacht of je het moest doen?
Nee, want ik had het al helemaal in mijn hoofd. Want ik was al naar de rechtszaak geweest, weet je, al ver voordat we die serie gingen maken. Want ik wilde weten wie dat was. En ik, wat dat betreft was ik er gewoon heel erg op gebrand. Ook om die jongen in te laten zien.
Ja.
Wat dat met iemand doet, inderdaad.
Ja.
Is het nu nog een trauma?
Nee.
Of is het überhaupt een trauma geweest? Of?
Nou, ik moet je wel zeggen dat wij wel in een heel goed beveiligd huis wonen en zo. Mm. En dat ik wel, maar ik sta altijd 360 graden aan. En dat is niet iets wat toen ontstaan is, denk ik. Ik denk dat ik dat altijd al gehad heb. Dat zit gewoon de aard van het beestje. Dat je altijd alles hoort en ziet om je heen.
Was je maar doorgeslapen?
Nee, want ik ben natuurlijk wakker. Ik had gelijk in de gaten. Ik belde 1 en 2 en ik maakte Menno wakker. Ik zei, ze komen binnen. Nou, ze ramden gewoon een hele voorpui uit.
Ongelooflijk, hè? Schoft, hè? Ongelooflijk.
En de politie was te laat. Dat was het heftigste eraan. Ja.
Als in?
Nou ja, als in dat ze uiteindelijk boven kwamen, ons vonden. Menno op de grond hebben gesmeten. Mij tegen de grond. Want ik had nog steeds de politie aan de lijn. En op een gegeven moment hadden ze dat door. Hebben ze mij tegen de grond geslagen ook. En ik dacht, dit gaat gewoon helemaal uit de hand lopen. Want ze weten nu dat ik de politie aan de lijn heb.
Ja.
En dus ik zei van, wat willen jullie? En toen zeiden ze, die klokkies. Okay. Menno had een horlogeverzameling. En dat waren nogal opvallende horloges. Die zag je ook al altijd in beeld. Met knalroze bandjes of knalrood of blauw of groen, whatever.
Ja.
En En het was voor hen de cue van die telefoon. Dus ik dacht, nu moeten we iets doen, nu moeten we wat gebeuren. Dus zei ze, die klokjes, die liggen beneden. Toen hebben ze ons de trap afgegooid met z'n tweeën. Ik heb aangewezen waar die horloges waren. En toen zijn ze weggegaan. En toen ben ik ook nog te achteraan gerend. Ja, ze waren wel gewapend, maar ik dacht, als ik om de hoek nog kan kijken of ik een nummerbord kan zien of zo,
je
weet
zegt,
je wel.
De politie was te laat. Hoe lang had je ze al aan de lijn dan?
Ik had ze al, weet je, in je beleving is dit natuurlijk een half uur, maar zeker. Dit zal 10 minuten, kwartier zijn, denk ik, zeker wel.
Wel de aanrijdtijd die normaal...
Achteraf schijnt op dat moment gewoon heel veel in de stad aan de hand geweest te zijn. Dus ze hadden...
Ja, dat is helemaal uitgezocht natuurlijk nog, hoe dat... Ja, weet je, als je zoiets overkomt, hè, dan ze zeggen wel van of je bevriest of je gaat vechten.
Ik doe actie. Ja. Ik ben heel erg van ik ga handelen en ik ga heel goed nadenken.
Heb je dat
ik word
altijd
heel scherp
in paniek situaties?
Ja. Ja, of er nou een ongeluk gebeurt of een... Nee, ik ga gelijk aan.
Ja, fijn.
Ja.
Mooie eigenschap.
Ja, nou ja, dat is je gegeven of niet. Hè? Dat heb je zelf niet in de hand.
Nee, dat kun je van tevoren ook niet voorspellen.
Nee,
maar dat is het. Wat doe je?
Ja, ik heb geen idee.
Een heftig verhaal.
Ja. Nee, jullie nooit heftige dingen meegemaakt?
Wel, maar niet dat.
Maar dat je ook inderdaad dat er actie van je gevraagd werd.
Zeker.
Weet je wel?
Ja hoor. Ja.
En wat doe jij?
Ja, ik ben ook van het handelen.
Ja.
Ja, gelukkig.
Ja, het lijkt net alsof je adrenaline niveau, tenminste bij mij, gelijk echt, 1000% is of zo. En dan
dat herken ik wel. Maar ik bedoel, ik ben ook van het handelen, denk ik. Maar ik weet niet als ze bij me in de
kamer zijn. Dat niet. Nee. Ik heb niet zoiets heftigs meegemaakt, maar wel gewoon angst gevoeld. En wat doe je dan? Als je angst voelt, ga je dan handelen of...
Ja. En toch uiteindelijk doet het natuurlijk wel. Want ik zeg wel van, het is geen trauma meer. Want ik ben nooit bang. Maar ik denk altijd dat zeggen mensen wel eens tegen mij. Dat zegt George, dat heeft men ook altijd gezegd. Ja. Dat het gevaar voor mij is, dat ik dan geen gevaar zie. Zeg maar.
Dat.
Ja, maar je had ook, je zegt het net zelf van, je hebt dit meegemaakt. De volgende dag ga je naar het ziekenhuis.
Ja, de volgende ochtend.
En er klapt nog iets bovenop wat... Ja. Nog een veel groter trauma.
En dan is
trauma.
Het gelijk weg. Dan is dit echt
precies,
gelijk ongeschikt.
Maar en wellicht komt het dan... Ik kan me ook voorstellen dat het dan later juist terugkomt.
Nou, er is één moment geweest. En dat heb ik ook gefilmd. Heb ik laten zien. Juist om dat perspectief van die slachtoffers te laten zien. In die serie over die top 600. Er was een moment dat er op een gegeven moment bij mijn buurvrouw weer ingebroken was. En dan, toen was ik echt heel kraan. Want ik ging haar helpen. En naar de moeder brengen. En de politie begeleiden. En toen was het 4 uur 's nachts en toen liep ik mijn eigen huis in en toen knakte ik. Toen kreeg ik zulke enorme huilbuien en zo. Dat ik echt dacht, wat gebeurt er nu? Alles kwam eruit. En er was een directeur directeur zorg in Vught. En die had altijd tegen mij gezegd, nou, als er ooit wat is, weet je, mag mij altijd bellen. En daar had ik een goed contact mee. Ik dacht, moet ik dat doen, weet je? Want ik had gewoon geen controle meer over mezelf. Toen heb ik hem gebeld. En toen zei hij, ja. Dat is nou wat je noemt een posttraumatische stresssituatie. En ik natuurlijk, en dat heb ik niet. Ook jij kunt dat hebben, weet je wel. Dus toen dacht ik, nee. Maar ik schakelde gelijk ook weer over op het maken en het uitleggen. Dus ik zei, ben je morgen thuis? Ik kom morgen met een camera naar je toe. En dan ga jij mij in beeld uitleggen wat er met mij gebeurd is nu.
Ja, en dat om dus, anderen.
Om anderen dus aan te geven. En nou, dat heb ik dus ook weer verwerkt in die serie. Van wat gebeurt er dan met je?
Het maken zit ook gewoon in je systeem.
Ja, en aan een ander denken.
Ja, maar ook hoe... Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen tactieken om een gesprek in te gaan. En jij neemt de camera mee.
Ja, omdat ik dan... op de een of andere manier denk ik dan...
Dit is groter dan mezelf.
Ja, het gaat dan op dat moment niet over mij... maar wel over hoe dat allemaal werkt... en wat er met je gebeurt... en hoe andere mensen ook in zo'n situatie kunnen zijn.
Ik vind het wel mooi hoor, want dat is eigenlijk wat je van het begin zei. Het is steeds de camera als het oog gebruiken... van wat niet iedereen ziet.
Ja.
Kan ik jullie nu laten zien.
Onbekende werelden.
Wat ik bij me heb.
Ja.
Nog veel meer dan, je hebt ook eigen huis en tuin geproduceerd. Maar een beetje sinds...
Tip culinair.
Sinds Menno bij je in dat kantoortje liep.
Ja, zijn mijn ogen natuurlijk ook geopend
in andere
letterlijk,
werelden.
Ja, absoluut.
Maar wat doe je nu allemaal?
Ja, ik kan niet alles zeggen.
Bezig erbij.
Ik werk nog steeds achter de schermen. Ik vind het leuk om te schrijven. Ja. En ik heb natuurlijk ook wel weer nieuwe dingen in de pen zitten. Nieuwe concepten ontwikkeld.
Tipje van de sluier?
Nee.
Iets?
Nee.
Nee, dat kan.
Ja,
ja nee, dat is prima.
En maar ik heb ook nog wel een vraag, want George zit er nu bij.
Ja.
Maar je noemt jezelf nog Nicole Boeg.
Ja.
Is dat nooit lastig?
Nee.
Voelt dat nooit als...
Nee, maar George vindt het ook... Weet je, dat is nou het mooie aan George.
Ja.
Ja, dat is wat George altijd zegt, hè? Dat George Menel ook in zijn hart draagt. En dat is wel heel bijzonder als je een nieuwe liefde in je leven tegenkomt die dat tegen je zegt over je overleden man. Want dat is natuurlijk heel vaak mooi. Niet het geval.
Supermooi.
Ja, is echt heel mooi.
Heel bijzonder.
Het is ook de manier om het weer te kunnen toelaten misschien.
Ja, en ook op belangrijke momenten en zo, weet je. Het is ook heel fijn om dat dan toch te kunnen delen. Ik denk dat... Heel regelmatig George ook degene is die Menno dan benoemt.
Ja,
en Menno zou dat of dat gevonden hebben, weet je wel.
Ja, want je zei het ook van, voor mijn gevoel is Menno er altijd nog een beetje bij.
Ja, hij is,
dat
is,
heel,
gewoon
is
altijd.
Dat een heel letterlijk gevoel?
Nee, helemaal niet letterlijk. Want ik ben er juist niet... Ja, ik kan het misschien moeilijk uitleggen, maar omdat hij er altijd is, hoef ik het ook niet uit te leggen, hoef ik er niet mee bezig te zijn of zo. Ik heb het idee dat hij er gewoon nog steeds is.
Ja.
Komt het ook niet omdat, als ik George zo inschat, en ik ken hem nu denk ik 2 uurtjes, dat hij er ook wel wat van weg heeft?
Ja, ook het, George is George en Menno is Menno, maar de dynamiek en de energie, het charisma, absoluut. Ja.
Ja. En ook meenemen in onbekende werelden.
Ja.
Met het schrijven van het boek.
Ja. Absoluut. Ja, George is ook schrijver. Hij doet heel veel, maar hij schrijft ook.
Over een specifiek thema, hè?
Ja, over ouderverstoting. Dat is zijn laatste boek, inderdaad. Ja, zijn 4e boek. En dat is natuurlijk ook een maatschappelijk thema. Wat aan de hand is. En waar zo heel veel mensen ook weer niet het fijne van weten. Terwijl heel veel mensen het in een omgeving meemaken. En helaas is het George ook overkomen. Die heeft al 17 jaar zijn eigen dochter niet gezien. Ja. Na een echtscheiding.
Ja, kan je niks bij.
Super pijnlijk. Heel groot verdriet in zijn leven. En toch is het een rasoptimist. Want we hebben... En ik denk dat dat ook wel iets is wat George ook heel erg heeft. Dat we dat het leven intens is. En bij mij is dat heel lang trouwens ook geweest vanuit het besef dat het zo eindig kan zijn.
Mm.
Straks morgen afgelopen. Ik moet nog 10.000 dingen doen nu.
Ja.
En een heel hoog tempo leven. Met George is het tempo gelukkig ietsje lager geworden. Maar we hebben een bepaalde dynamiek. En... het toelaten van ook de negatieve dingen in je leven en die kunnen omarmen.
Ja.
Omdat je uiteindelijk vanuit het besef inderdaad dat allemaal kunt beleven, wat er in je leven gebeurt. Dat het zo bijzonder is dat je het allemaal mee mag maken.
Ja.
Dat is wat het leven eigenlijk heel rijk maakt. Ook al zijn het soms negatieve dingen.
Wat fijn. Wat fijn dat je de liefde weer gevonden hebt.
Ja, heel bijzonder. Zo bijzonder.
Ja.
Ja.
Ik vond het een heel mooi gesprek.
Ja man, ik ook. Ik had verwacht dat...
Ik kan nog eindeloos doorgaan over de jaren 90.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel
Women
leuk dat je dat
90's.
Zegt. Ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want ik zat net ook nog wel te denken van... Dit is echt prachtig wat je allemaal zegt.
Maar moet hij die 90's nog raken?
Ja man, ik wil echt...
Ja,
echt
ja, wat voor muziek luister je in de jaren 90?
Ik moet het eerste wat ik aan moest denken... Ik werd in 1997 werd ik 30.
Ja.
En toen kreeg ik van een vriendinnetje...
In 97?
Ja.
Oh, maar je nog wel echt... Vertel.
Nou, dan ben ik nu gewoon 56.
Nee, maar dan ging je ook nog lekker uit.
Helemaal
in
het begin.
Je bent gewoon kind van de jaren 90.
100.
Ho.
100.
Ja, nee, maar niet meer zeg maar kind als in puberteit of zo. Als ik jullie dan hoor over spannend en blote vrouwen in je agenda plakken. Ja, nee.
Ik ben van 84.
Dat was Remco, hè?
Ik was afgestudeerd.
Remco plakte blote vrouwen.
Ja, maar jij belde sekslijnen.
Ja,
oh, ik ook.
Dat was jaren 80.
Nee, dat was ook niet.
Daar heeft Menno al die klokjes van gekocht.
Ja, nee. Oh, dat is eigenlijk jouw schuld geweest.
Ja, en toen waren ze weer weg.
Mijn vader betaald.
Ja.
Maar Women of the 90s, zei je.
Ja, daar moest ik aan denken. Want die kreeg ik dus op mijn verjaardag toen ik 30 werd. In de jaren 90. Women of the 90s. En daar stond Anouk op.
Oh, dat was een cd. Ik dacht
Celine Dion, denk ik.
Nee, gelukkig niet.
Als Anouk erop stond niet. Dus
Anouk? Beetje
nee, Anouk, dat was Nobody's Wife.
Ja.
En Nathalie in Broek. Thorn. Ja, met Thorn. Weet Thorn. Je, dat soort nummers stonden daar op.
Zeker, dat is een cover trouwens. Wist je dat?
Oh, dat wist ik niet, maat. Ja. Echt waar?
Echt waar.
Thorn?
Thorn is een cover.
Oh?
Ja, dat ga ik je opzoeken.
Ja?
Ja, en alle muziek toen. Ja, dat. En ik studeerde de... af in die jaren. En,
studententijd was...
Ja, die was eigenlijk zo goed als klaar bij mij. Ja. En ik woonde toen samen met iemand.
Maar je had die cd, die had je? Maar
die kreeg ik voor mijn 30ste verjaardag.
Oh, die kreeg je voor je 30ste, maar wat voor muziek luisterde jij?
Eigenlijk heel breed. Ik ben natuurlijk opgegroeid, zeg maar, meer in de 80's. Als we gaan terug met de Soul Show bij op donderdagavond.
Oh ja, de Soul Show.
Ferry Maat Soul Show. Ja, Ferry Maat. Dat was echt... En met...
Maar was je ook van de disco en de soul?
Ja, joh, de disco. Ja. Tuurlijk. En de Michael Jackson. Ja, ik was heel erg gek op Prince bijvoorbeeld.
Ja.
Echt fantastisch. Fenomeen. Uniek.
Terecht, ja zeker. Ja,
dat, ja. Veel. Maar ja, soul, maar ook een beetje jazzy-achtige dingen. Maar ook klassiek. Ik kan heel rustig worden van klassieke muziek. Ik studeerde ook altijd bij klassieke muziek.
Oh ja?
Ja, maar volgens mij is het ook wetenschappelijk bewezen. Hè? Bach, volgens mij. Nou, volgens mij kan je op Bach...
Ja?
Bach? Ja, dat weet ik niet.
Bach, boeg. Ja. Seks voor de Bach.
Seks op de Bach, dat is vaak gebeurd.
Seks op de Bach, Nee, dat heb ik wel eens gelezen. Dat je op klassieke muziek goed kan studeren. Ja,
ja nee, ik heb dat ervaren eigenlijk niet bewust.
Voelde goed.
Ja, dat voelde goed. En ik hou nog steeds ontzettend van dansen. George gelukkig ook. Menno hield daar helemaal niet van.
Nee, wat luisterde Menno dan?
Menno was echt zijn absolute held als Peter Gabriel. En ik moet zeggen dat ik ook heel erg van zijn muziek hou.
Dus die was in de jaren 80 tot Genesis, 70, dat soort dingen.
Ja. Ja, en die reisde inderdaad ook de hele wereld achter de bands en de Formule 1. Dat was echt zijn...
Ja.
Ja, Senna natuurlijk.
Ja,
daar had hij natuurlijk een...
allemaal dingen in huis van.
Ja. Ja,
een helm en dat allemaal.
Ja. Gingen jullie ook samen naar concerten?
Ja, van Peter Gabriel bijvoorbeeld in Amsterdam een keer.
Hij had wel een hele brede smaak, hoor ik wel. Peter Gabriel de hele tijd.
Ja, Peter Gabriel. Peter Gabriel.
Ja, maar die reisde die echt achterna echt om...
Ja, maar wat hij ook wel deed is... hele nieuwe muziek ontdekken. Ja. Want dan had hij bijvoorbeeld ineens en van was een beetje van die wat is dat, een beetje soft rock-achtige muziek, weet je, Castanark, weet je, van die Zweedse bandjes die hij dan ineens ontdekte en daar had hij dan alle muziek van. Ik heb ook een hele cd-verzameling nog van hem. Ik draai nooit meer cd natuurlijk. Anders gaat het natuurlijk gewoon via je telefoon naar je ideeën.
Maar je kan het ook niet wegdoen.
Nee, ik heb dat wel eens gedacht, maar ja, dat doe je dan toch niet. Terwijl ik het nooit meer draai. Maar ik ben wel echt, ik ben niet van de bewaarderig, hoor. Ik ben wel van het weggooien.
Okay. Ja, maar als je muziek ooit wegdoet, dan moet je eerst ons bellen.
Oké, dat is goed.
Want wij gaan echt huilen als mensen muziek weggooien.
Ja. Wij hadden, dat is wel een leuk verhaal, we hadden DJ Jean in de uitzending. En die vertelde dat hij 10.000 oude IT-platen in de container had gegooid. Omdat hij geen plek meer had na zijn verhuizing in zijn nieuwe huis.
In een bouwcontainer.
In een bouwcontainer gegooid.
Ik ging hier echt door de
Weet
grond.
Weet je wat in de jaren 90 trouwens ook? Er schiet me nog wat te binnen. In 1993 kwam de film Alive uit. En dat was een film en die ging over het rugbyteam in Uruguay... wat neerstort in de Andes.
Ja.
En er zijn 16 overlevenden van.
Die moesten elkaar...
En ik heb een serie gemaakt nog een paar jaar terug. Boeg in de bijzondere bias ben ik op zoek gegaan naar humane gevangenissystemen in het buitenland.
Ja.
Waaronder in Uruguay. En ik heb daar zeg maar een overlevende van die ramp in de jaren 70. Maar die film is dus uit de jaren 93.
Wacht even. Die mensen, want wat ik daarvan weet is, zij zijn neergestort en om te overleven...
Hebben ze elkaar moeten eten.
Maar zijn ze daarvoor opgepakt? Of zat die toevallig?
Nee.
Kannibalisme? Nee,
luister.
Oh,
nee, het is een heel andere wending. Nee. Het was het nationale rugbyteam, hè?
Ja.
En een van die overlevenden heb ik dus geïnterviewd. En die man, inmiddels 70 plus, die heeft rugby als resocialisatietool naar de gevangenis gebracht. Dus in de gevangenis in Uruguay gebruiken ze de sport rugby om mensen weer andere sociale vaardigheden aan te brengen. En dat is zeg maar het uitgangspunt geweest van die aflevering. Ja, zo heb ik ook in Georgië over muziek, als je nou over muziek hebt. Dat ging daar, ze ongelooflijk creatief volk. Ik heb nog nooit, ben ik in de gevangenis geweest, waar ik zoveel cadeautjes heb gekregen van zelfgemaakte leren tasjes tot armbandjes, tot nou van alles. En daar was muziek heel belangrijk ook. Ik heb daar echt, en dat heb ik niet eens uitgezonden.
Had je het gevoel dat het werkte?
Ja, heel erg. Er was zelfs een vrouw die ging uit de gevangenis, deed ze mee. Dan ging ze met beveiliging aan de Voice of Georgia.
Dat
is echt fantastisch. Maar ik heb daar ook, ze hebben een mooi instrument, zingen heel mooi. Maar dat was ook, en dat was ook een heel emotioneel moment voor mij, omdat ik het zo bijzonder vond dat die vrouwen mij ook allemaal toelieten. Dat ik op een gegeven moment met een groep Armeense vrouwen, dat heb ik niet uitgezonden overigens, want Kill Your Darlings, hè?
Ja,
niet letterlijk alsjeblieft.
En die zongen. En dat was zo mooi om in zo'n groep van die vrouwen, en ik sprak natuurlijk die taal helemaal niet, maar zonder te praten konden wij communiceren. En hebben we samen gezongen. En dat was zo fantastisch. Het was zo mooi, dat soort dingen.
Ja, man, muziek. Ja, ik hou heel erg van muziek, dus ik snap dat meteen, ja.
Ja, maar dat bindt.
Ik snap het niet, want ik was er niet bij, maar ik voel dat.
Dat was gewoon heel bijzonder, dat muziek eigenlijk het communicatiemiddel was. Ja. En is natuurlijk op heel veel momenten.
Ja.
Zeker.
Ja, dus muziek. Muziek in de jaren 90. Ik studeerde af. Ik
ging je uit?
Nee, ik ben niet zo'n heel erg uitgangsbeest. Nee.
Ik
hou wel heel erg van dansen. Ik heb vroeger
ook
veel gedanst,
geen
klassieke dansen.
Oké, want jullie dansen nu ook nog maar. Wat dansen jullie?
Ja, kunnen thuis ook gewoon lekker keihard muziek aanzetten. Lekker een paar uur gaan staan swingen, ja.
Top.
Ja, zeker. Ja, ook house. Gewoon de muziek van nu. Daar kennen we echt prima voetjes van de vloer. Maar cool. We houden er ook van om gewoon inderdaad op zondagochtend heel klassiek dan ook naar klassieke muziek. Om piano. Ik speel ook piano, weet je. Om gewoon ook... Ja, Ludovico Einaudi. Dat is wel mijn favoriete componist ook. We zijn ook samen naar een concert geweest, George en ik. We leerden elkaar net kennen en toen speelde ik Ijourney op mijn vleugel voor hem. En toen zei hij, dit is wel heel intiem, maar ik mag het wel vertellen. Toen zei hij tegen mij, wil je samen met mij naar de hemel? Want hij vond het zo'n mooi stuk. En dat vond ik zo mooi.
Wow.
En toen heb ik als verrassing voor hem die zomer gelijk, heb ik tickets gekocht voor een concert op Sicilië. In een oud amfitheater.
Jezus, hallo.
Van Einaudi. Met een waanzinnige lichtshow. Dat was echt zo mooi. Ja.
Liefde.
Ja, echt liefde. Ja,
mooi zeg.
Ja.
Wil je samen met mij naar de hemel?
Ja, ik wel.
Ja, ik wil niet in elke podcast gaan huilen, maar ja. Ik kijk jou aan, ja. Ja. Ja, die is heel mooi, ja. Jeetje, ja.
Ja.
Ja, dat is een mooie...
Ja.
Tja.
En in de hemel.
Ja.
Is dat naast George Mennen er ook bij?
Ja, weet je, ik ben niet gelovig. Maar ik hoop wel altijd en ik denk ook, ik kan, weet je, ik ben al een van de velen die zeggen, er is echt al meer tussen hemel en aarde. Maar ik kan me niet voorstellen, het is ook de wet van behoud van energie, dat straks je ziel, dat je weg bent, mensen blijven gewoon. En ik zeg ook altijd, het lijkt me echt zo fantastisch dat je straks dan als je doodgaat, dat je dan daar komt en dat je iedereen die je lief had, die weg was, dat je gewoon weer daar samen kan zijn en een feestje kan bouwen. Dat lijkt me zo prachtig.
Schitterend, maar dan is het ook wel heel fijn dat je dan daar met een man komt. Die het ook fijn vinden om die andere man ook te zien.
Zeker. En ik weet
zeker dat het dat worden vrienden. Dat zijn vrienden.
Daar ben ik dus van overtuigd.
Dat,
denk ik
ook. Dat zijn vrienden.
Ik vind het mooi dat je dat zegt. Want daar ben ik zo van overtuigd. En ik zeg ook altijd, jullie hebben elkaar gewoon vroeger ook al ontmoet. Men is natuurlijk ook opgegroeid in de omgeving van Den Haag. En George ook. Dus het, weet je, dat moet gewoon. En qua persoon, qua dynamiek, die zouden het echt heel goed met elkaar kunnen vinden. Dus daarboven ook.
Nou, dan is de cirkel rond.
Ja, fijn man. Dankjewel.
Ja.
Heel graag gedaan. Fijn om hier te zijn. Dank jullie wel.
Vond je dat?
Ik vond het fantastisch.
Ja?
Ja, mooi gesprek. Leuk.
Mooi.
Spontaan en open. Ja.
Ja, ja, enorm bedankt. Vond het ook fantastisch. George, ook bedankt.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er was. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. En nu is het tijd voor Legacy of Music.
Het item waarin we elke aflevering een 90s track bespreken die ons is opgestuurd door de mensen van Legacy of Music.
Check legacyofmusic.com en hun socials. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a rip now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now.
Two Princes van Spin Doctors.
Ja, man.
Ja, man. Ze kwamen hier mee, ik weet het, in 93.
Klopt.
Na Little Miss Can't Be Wrong.
Jij zegt het.
Was een eerste single.
Was dat een eerste
single? In mijn beleving, ik kende eerst deze, geloof ik.
Ja.
En in mijn beleving kwam die andere pas, of die is weer opgebloeid door deze of zo.
Ja.
Ja, man, wat vind je hiervan?
Ja, wat vind jij hiervan? Want gitaarmuziek?
Ja, ik heb dit singeltje destijds wel gehad.
Oké. Okay.
Dus ik, maar ik heb wel met veel liedjes. Je hebt deze en je had bijvoorbeeld Runaway Train.
Runaway Train, ja. Na, na, na.
En je hebt van die liedjes die hoor je voor het eerst en denk je van, oh ja, shit man, lekker.
Ja.
En dan koop je ze. En op een gegeven moment had ik deze wel te vaak gehoord, denk ik.
Mm.
Op een bepaald moment. Ik vind hem nu heel tof.
Ja.
Ja, het was richting mijn muziek niet 100%.
Nee, snap ik wel.
Daardoor net iets te poppy of te blij of zo.
Ja. Ik weet nog dat hij... Ik ken het nummer ook natuurlijk. Ik kende hem van een verzamel-cd.
Ja.
De Mega top 50. Die had een verzamel-cd uitgebracht.
Jij was zo van de verzamel-cd.
Ja man, ik was van die arcade.
Ja, ik wel. Daar stond deze ook op van de WhatsApp. CD.
Oh, WhatsApp. Ja,
WhatsApp
je
ook.
Nee, WhatsApp. Dat was het toen dus nog niet, hè?
Nee,
maar ik weet nog dat op die cd, man, er stond ook Open Sesame van Leila K.
Oh, ja.
1, 2, 3. Ta-ta-na, ta-ta-ta-ta-ta. En zij is dakloos geraakt, hè?
Ja, dat vertelde je me een keer.
Ja, een heel verhaal. Maar ook Snow, Informer.
Informer.
Ja, joh, er stonden zulke hits op.
Komt uit Canada, toch?
Weet ik niet, man. Komt hij uit Canada?
Ja, zo klonk hij niet, maar was hij wel.
Nee, zo klonk hij niet, nee. Als ik dit nummer hoor,
ja.
Dan moet ik ook op een of andere manier moet ik ook aan Mbop denken van Hanson.
Van Hanson.
Mbop.
De drie boertjes.
Ja.
Die zag ik het laatst weer doen en toen zong hij toch een stukje lager.
Ja, oh, dat zal wel, ja. Ja. De baard is een kill. Ja, mooi. Nee, maar een beetje de ritme, een beetje de gitaar. En,
ja, ik snap het wel, ja. Ja, beetje de snelheid.
Dezelfde snelheid, een beetje hoe er gezongen wordt.
Ja. Ja, het was een beetje blij. Die gast die had natuurlijk... Het was een beetje een premature hipster of zo.
Oké. Okay.
Met zijn mutsen van die flappen over de oren. Zijn wollen muts met kleurtjes en zijn baard.
Ja.
Hij had nu ook wel, hij had ook nu niet meer staan, zeg maar, als type. Beetje Scandinavisch-achtige look had hij.
Ja. Weet je hoeveel streams?
Nee, ik heb geen idee.
114 miljoen.
Jeez, ja.
YouTube.
Ja, en weet je wat ik de grap vind? Jij kijkt altijd voor de streams op YouTube.
Ja.
En ik besefte laatst ineens dat alles wat wij bespreken is daar opgezet. Is daar pas opgezet.
Ja.
Jaren na
ja.
de hit. Want wij bespreken iets uit de jaren 90 en YouTube. Ja. Nou, no fucking way dat iemand ooit van YouTube had gehoord.
Nee.
Ja, ik vind het... Het is een beetje... ik heb met deze een beetje hetzelfde ook als... Shiny Happy People van R.E.M.
Ja.
Weet je wel? Het is weer zo vrolijk dat je er een beetje kwaad van wordt.
Ja.
En ik hoor ook wel dat goed. Ik ben echt fan van R.E.M. hè, maar Shiny Happy People... Daar wil ik toch mensen op gaan stompen. Ja. Met die boodschap
kom heb je dat bij deze?
Deze heb ik ook een beetje, man.
Oh, maar dan wil
dus
ik
go
niet
ahead dat... nou. Ik zeg, kom dan.
Ja, maar dan wil ik niet dat je hem nu nog een keer opzet. Hoor. We zitten hier met z'n tweeën in één ruimte. heb ik er zo eentje te pakken?
Nee. Little Miss Can Be Wrong, die andere vond ik beter.
Ja, ik is ook blij, moet maar. Je heel eerlijk zeggen. Ik ken dit nummer.
Little Miss Can Be Wrong.
Ja... Zet hem even op.
Little miss can. Ik zet hem op, wacht.
Ja, zet hem even op.
Even kijken hoor.
Want hoe je hem nu doet, gaat er geen belletje rinkelen.
Nee, wel man.
Lijkt wel Kaart Broeks, man. ja, echt. Speel je country, man. Dat je die heavy country. Dit is wel lekker.
Dit is een beetje country, ja.
Ja.
Maar als hij maar dit
vind ik beter dan Two Princes. Ja. Ja, tuurlijk ken ik deze wel. Deze is hard, man. Neem maar eerlijk.
Ja.
Ja, dit is lekker, man. Ik hou over country, hè. Over country gesproken.
Peter Quint en Peter Bootsman, die hebben een fantastische podcast.
Bright Light.
Bright Lights and Country Music. Ja, ja, laten we ze even noemen, man.
Ja.
We hebben van genoten de laatste tijd, hè.
Ja, mooi, man. Met Tim Knol. Laatste,
ja, was een mooie aflevering.
Ja, was een hele mooie aflevering.
Dus iedereen die dit nu luistert...
Ja, ga die podcast
ze zijn al
checken.
Een tijdje bezig inmiddels natuurlijk, ja. Als je dit nu luistert.
Ja. Kan je terugluisteren?
Ja, maar nee, maar dat kun je ook terugluisteren. Dat is het leuke aan hun podcast. Het gaat over muziek.
Ja.
Dus je kunt het over 10 jaar gaan beginnen, de hele serie. Of
tijdloos
je
mensen.
Je kunt het vandaag gaan luisteren. Maar ga die luisteren, ja. Echt een dikke tip, ja. En het klopt inderdaad, dat had ik nooit zo gehoord. Maar dit
is country, man.
Zit de country in. Ja, en natuurlijk wel die slap bass zit er ook in. Het is niet echt country, maar...
Nee, maar het is echt Garth Brooks. Ain't going down till the sun comes up. Ken je die?
Dat
ain't going
ken
down
niet,
till the sun comes up. Zet die eens op.
Garth Brooks?
Garth Brooks. Ik weet alleen niet of die op Spotify staat.
Tuurlijk staat hij erop.
Nee, Garth Brooks volgens mij niet.
Garth Brooks niet? Wat nee, is er met die gast?
Nee, ik denk dat hij geen toestemming gegeven heeft.
Nou,
ain't going down till the sun comes up.
Reken maar dat hij erop staat.
Echt?
Ja.
Oh.
Oh, maar je weet niet op welke plaat natuurlijk.
Jawel, Ain't Going Down.
Ja.
Lekker, man. Volgens mij is het niet echt... Is dit van Garth Brooks, deze?
Ja,
is
zeker.
Nappet,
zo bad I'm Garth Brooks. Oh.
Dit is niet Garth Brooks.
Oh, wacht.
Dit is Bert en Ernie, man. Hoor dan. Wat is Bert? Nee, Ernie. maar gewoon die vibe.
Nee, maar Garth Brooks staat er dan zelf niet op.
Nee, hij staat er niet op.
Hij staat wel op Spotify trouwens. Ah ja.
En moet je 6-6 harder? Nu komt hij. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Ik ga deze wel uitzetten, deze
ja?
versie.
Oh, maar deze versie. Ja. Deze hopeloos. Op YouTube staat hij wel volgens mij.
Ja, hij staat hier vast ook op.
Ik heb hem op een CD staan. Ja, maakt niet uit.
Van Garth Two Princes. Spin Doctors.
Leila Kay.
Lelijk, hè?
Lelijk.
Dat je dat ging zeggen.
Nee.
Maar ik vind het niet lelijk. Ik vind het, nee. Nu kan ik ook best wel naar luisteren. Maar ik had op een gegeven moment toch zin om mensen te stompen.
Ja.
Te blij. Nou ja. Te blij.
We kunnen... Even kijken. We kunnen de straat op gaan zo. Van,
Heel Vreeswijk onveilig maken.
Even Vreeswijk. Nou, rond dit tijdstip loopt er niemand meer, denk ik.
Wat denk je wat Nicole hiervan vond?
Ze
was wel heel breed qua muziek,
ja,
zijn ze.
Maar ik denk een beetje nietszeggend. Ik denk niet dat ze hier aan het
nee?
Nee, niet per se.
Ook niet een hekel misschien?
Nee, geen hekel. Maar ik denk niet dat ik al snel een hekel heb dan iets. Just go ahead now. Oh, baby.
Laten we dansen. Laten we zoenen. Laten we huilen de hele dag. Laten we lachen. Laten we vloeken. Laten we vieren, omdat het mag. Laten we kijken. Laten we zwijgen. Laten we zingen, ik wil jou niet kwijt. Laten we bidden. Laten we vrijen. Laten we praten, voor nu en altijd. Laten we hopen. Laten we vechten. Laten we genieten, zolang het kan. Laten we proeven, elkaar verbazen. Laten we knuffelen, van elkaar in de ban. Laten we geven, laten we nemen. Laten we samen zijn, omdat je me past. Met jou wil ik naar de hemel. Ik laat je los, maar hou je vast.